Goedenavond allemaal op deze extra gemeenteraad van woensdag 10 december. Algemeen directeur, zijn er mededelingen?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb verontschuldigingen ontvangen van raadslid De Hert en van raadslid Verberkt. En de burgemeester vraagt het woord voor een mededeling. Een schriftelijke weergave van deze mededeling zal aan de agenda worden toegevoegd.
Goedenavond allemaal, geachte voorzitter, beste collega's van het Schepencollege, gewaardeerde leden van de gemeenteraad, beste aanwezigen. Vandaag ben ik voor de voorlaatste keer als burgemeester voor u in deze vertrouwde raadzaal aanwezig. Over 3 weken, op 1 januari 2026, geef ik de burgemeesterscherp door aan Schepen Jelle Meivis. Het is een moment om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de toekomst van onze mooie gemeente Hemiksem. Deze beslissing heb ik al enige tijd geleden genomen na grondige overweging. Politieke carrières eindigen meestal in mineur, maar ik ben een gelukkig man om na een mooi parcours te kunnen stoppen als burgemeester. De voorbije maanden hebben we hard gewerkt om het bestuursakkoord om te zetten in een financieel meerjarenplan, zodat een goede basis gelegd is voor de komende 6 jaar. Ik had het partijbestuur reeds na de laatste gemeenteraadsverkiezing laten weten dat dit mijn laatste legislatuur als uitvoerend mandataris zou zijn, met de mogelijkheid het ambt vroeger over te dragen als de opvolgers er klaar voor waren en het meerjarenplan gefinaliseerd was. Dit moment is nu gekomen. Het waren tot hiertoe 25 bijzonder mooie en boeiende, maar vooral ook zeer intensieve jaren. Na 25 jaar politieke inzet, waarvan 13 jaar als burgemeester en 6 jaar als eerste schepen, voel ik dat het tijd is om de fakkel door te geven aan een volgende generatie. Ik heb me altijd meer dan 100% inzet gegeven, dag en nacht klaarstaan voor onze inwoners en talrijke bedrijven, luisteren naar de noden en de politieke eindverantwoordelijkheid dragen voor een gemeentelijke organisatie, het weegt door. De toenemende complexiteit van het ambt was een belangrijke factor in mijn beslissing. Maar ook persoonlijke overwegingen hebben de doorslag gegeven. Mijn leeftijd, de gezondheid, de volle werkweken en het weinige tijd hebben voor mijn naaste familie, vrienden en hobby's. Ik zit nog vol vuur, werkkracht en ambitie. Deze stap betekent niet het einde, maar het begin van een nieuw hoofdstuk. De bekomen vrije tijd zal ik voortaan op andere manieren inzetten in nieuwe contexten. En ik ben zeer verheugd dat Schepen Jelle Meivis mij zal opvolgen. De overgang gebeurt in de beste verstandhouding met de partij en met het kartel Groen en Open VLD. Steffi Kouwenbergs zal vanaf 1 januari toetreden tot het Schepencollege, waarbij een aantal bevoegdheden zullen herverdeeld worden. Ikzelf blijf actief als gemeenteraadslid en zal mijn ervaring blijven inzetten en de diensten blijven van onze inwoners, het zij in een andere hoedanigheid. Ik ben dankbaar en fier op wat ik in 13 jaar als burgemeester en 6 jaar als eerste schepen heb kunnen verwezenlijken voor onze gemeente. Samen met u allen, met het Schepencollege, de gemeentelijke diensten en onze inwoners, hebben we Hemiksem verder kunnen ontwikkelen. Beste collega's, het was een eer en een voorrecht om burgemeester te mogen zijn van deze prachtige gemeente. Ik dank u allen voor de samenwerking, voor de discussies, voor de steun en soms ook voor de tegenspraak. Dat hoort er allemaal bij in een democratie. Ik wens Jenne en het nieuwe Schepencollege alle succes toe. Ik ben ervan overtuigd dat deze gemeente in goede handen is. Tot zover deze mededeling.
Uiteraard.
Ja, ik ga het ook graag kort het woord willen nemen, nog niet voor uitgebreid het woord te voeren, maar want we gaan Luc uiteraard nog uitgebreid vieren. Geachte burgemeester, beste Luc, we hebben samen heel wat waters doorzwommen en aan uitdagingen hebben we zeker geen gebrek gehad. De zwaarste klepper was misschien nog wel de coronaperiode, maar die moeilijke tijden, daar heb jij ons doorgeloodst. Je hebt ons zonder averij op plekken gebracht waar het nu aangenaam vertoeven is. Meer nog, zelfs na die periode heb ik het gevoel dat we er als gemeente nog sterker zijn uitgekomen. En waar er veel gemeenten zich in zwaar weer bevinden hier in onze omgeving, liggen wij nu stevig voor anker in rustig water. Met een begroting die meer dan op orde is, en dat hebben we aan u te danken. Al zullen we zo dadelijk moeten aanhoren waar dat natuurlijk nog rammelt, maar ik heb al vernomen dat het wel voor 80% zeker in orde is. Ik heb doorheen de jaren ook echt heel veel mogen leren van u. En sommige, ik heb het al tegen een paar mensen verteld. En ik herinner mij nog één heel concreet voorbeeld. En misschien dat mevrouw Vingerhoets er ook nog in de buurt was toen. Maar dat, als burgemeester en als schepen kreeg je dikwijls dezelfde mails. En ene mail in het bijzonder, ik weet niet meer precies van waarom ik kwam. En als jonge schepen had ik jong en onbezonnen in mijn antwoord gevlogen en het stond klaar om verzonden te worden. En dan, pling, kwam het antwoord van onze burgemeester Luc binnen. En ik moest toegeven, verdekken, zo kan het ook. Dat heb ik van u geleerd, Luc, dat je de dingen soms rustig moet aanpakken en benaderen. Niet overhaast. En zo heb je de gemeente hier op orde gekregen. Door stilletjes aan, rustig aan te werken, hebben we nu een patrimonium dat er staat als een huis en een financiële situatie waar iedereen jaloers op kan zijn. Tot slot wil ik u dan ook hartelijk bedanken voor het vertrouwen. Want ik kan me inbeelden, dat je misschien 12 jaar geleden of 13 jaar geleden, je dacht dat heb ik nu hier in huis gepakt. Maar ik ben echt heel blij met onze samenwerking en hoe dat jij mij ook hebt laten groeien in de afgelopen jaren en altijd erbij gestaan. Ook in moeilijke dossiers. Ik heb nooit een stap opzij gezet. Je bent altijd achter mij blijven staan. En dat kan ik heel erg waarderen. En ook nu je dat overdraagt aan mij, wil ik u echt oprecht bedanken voor dat vertrouwen. En ik hoop, ik vind het heel spannend, dat ik het vertrouwen niet zal beschamen. Dank u.
Uit naam van heel de gemeenteraad kan ik uiteraard alvast zeggen dankjewel voor uw kwartier inzet. Veel succes met uw nieuw leven. Veel succes aan de nieuwe burgemeester, nieuwe schepen. Een speech ga ik hier nu niet doen. Dat kan zeker ook nog bij een dankgelegenheid een volgende keer. Ik laat nu liever het woord aan bepaalde fractieleiders of andere gemeenteraadsleden die misschien een woord willen zeggen. Raadslid Albon.
Ja, voorzitter, dank u wel. Uiteraard mocht u dat ook namens de raad doen, maar ik zeg toch zelf ook graag nog een persoonlijke appreciatie. Al moet ik wel zeggen, hey, dat u ons verrast. Ik ben blij om dat deze keer niet in de krant te moeten lezen, zo deed u dat meestal. Maar burgemeester, meestal is het raadslid Mostien of ikzelf, die daar recht staan en weggaan als de CD&V hier iets voorschotelt, waar we het niet mee eens zijn. Ik ben blij dat u ook vindt dat die belastingen die u nog snel door de strot gaat rammen van de inwoners, dat u daar zelf ook voor opzij stapt. Burgemeester, we hebben persoonlijk niet vaak samengewerkt en dat is geen geheim, dat betreur ik wel. In die keren dat dat wel gebeurde, ja, dat mag ik zeggen, dan heb ik u wel leren kennen als een aangenaam, rustig en ook vriendelijk man. Ik heb u wel vaak verweten, en misschien dat ik dat nog altijd doe, om te weinig leiders te zijn. Dat is in ieder geval hoe dat ik u heb leren kennen. Maar zoals ik zeg, die echte appreciaties, ja, we worden niet wat in verrassing genomen, maar ik denk dat we die dan volgende keer ook zullen laten uitspreken door ofwel raadslid Van Linden of raadslid Vingerhoets. Zij hebben wel lang met u samengewerkt en zijn ook door u verraden. En nu dat ik daar kom, ja, is dat een goed bruggetje. Ik zal proberen in de katholieke sfeer te blijven. U bent de derde keer burgemeester geworden. Daar hebben wij u voor van harte proficiat gewenst. Dat was ook gemeend. Maar u zou daar met veel meer trots en ja, misschien zelfs zelfvertrouwen hebben mogen uitdragen wat ons betreft. We kennen het metier van politieke spel, we zouden dat wel tegen kunnen hebben. Maar als ik heel eerlijk ben, misschien dat er iets anders speelde, maar vond ik dat u afgelopen jaar of de afgelopen maanden, ik wil niet onbeleefd zijn, maar soms wat een afwezige indruk gaf, of zag ik ook dat de gemeenteraden dat veel van u vergde. Dus mensen geeft dat ook aan, dat zullen we wel horen. Ja, dan natuurlijk kan daaraan de grondslag geleden hebben dat je ook een derde van uw kiezers zijn kwijtgespeeld. Dat kruipt natuurlijk niet onder de kleren. En dan kom ik bij mijn derde, en dat is, u hebt groen gebruikt, u hebt de VLD gebruikt. U hebt nu ook de N-VA gebruikt. Voor €10.000 hebben zij die derde ambtstermijn waargemaakt. Dat zullen we straks toelichten. Ja, we zijn zeer blij met de opvolging door Schepen Meijvies. Daar laat u de democratie wel spelen. Maar ik vraag me toch af wat het nut is van een kartel met drie als je weer een kans mist om die derde partner die u geparatiseerd heeft. Het zou ook een Bijbels verhaal zijn om die tot leven te wekken. Dat gezegd zijnde, geachte burgemeester, meneer Boekhaart, beste Luc, het gaat u goed en blij dat u hier ook nog de komende jaren zal zitten.
Dank je wel. Nog reacties? Waar zit Mostien?
Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, het verbaast mij de steken onder water die de collega daarnet terecht heeft geproclameerd, zouden van mij kunnen komen, terwijl ik die nu net dacht met dit nieuws van uw afscheid, toch ook eens diep, en dan moet ik heel diep gaan in mijn hart, om een aantal positieve woorden te zeggen, want uiteindelijk zit ik hier ook al 13 jaar. Het is jammer dat ereburgemeester De Hert wegens ziekte verontschuldigd is, want ik ben er zeker van dat de grote politicus dat hij is en al die waardjes heeft doorzwommen, dat hij wel zeer oprecht u kon bedanken voor de tijd die hij met u heeft doorgebracht. Dat gezegd zijnde ben ik ook zeer verheugd om te zien dat de democratie gevolgd wordt en dat met uw boodschap eigenlijk alle geruchten die toch wel circuleren sinds uw aantreden in uw derde termijn, dat die nu de kop worden ingedrukt en dat er niet ergens in een schuif een document klaar ligt om iemand met slechts 200 en een beetje stemmen tot burgemeester te kronen. Dus ik vind het een zeer mooi gebaar dat de tweede of de persoon met de tweede meeste stemmen de honneurs als burgemeester zal waarnemen. Ik hoorde hem net zeggen dat hij veel van u geleerd heeft. Schepen Meijvies, binnenkort burgemeester. Ik hoop dat u niet te veel van de burgemeester geleerd heeft. Want ik heb altijd geapprecieerd dat u tot grote ergernis van uw collega's links-rechts aan u aan diezelfde tafel altijd zeer veel informatie gedeeld heeft. Altijd correct heeft geantwoord op dossiers. Iets wat we niet altijd kunnen zeggen van de burgemeester en consorten. Om te eindigen heb ik altijd geleerd, want ik denk dat er nog altijd een addertje onder het gras zit, maar dat is mijn mensbeeld natuurlijk dat daarmee speelt. Maar ik hoop dat we na zondag niet moeten vaststellen dat er hier een tjevenstreek is gebeurd, dat ze zijn gaan biechten in de kerk en dat er toch nog een of andere verrassing uit de kast valt. Dat gezegd zijnde, ik wens u heel veel reizen toe, naar verre oorden, want ik weet dat dat een van uw passies is, dat u een schone nieuwe Kodak heeft gekocht, waarbij dat u al die reizen kan vastleggen en dat we inderdaad, dat u kan genieten aan de kant van de gewone raadsleden, dat u kan genieten van het spel en dat de kogels niet meer om uw oren suizen of zelfs bij u terechtkomen, want ik weet ook dat als ik soms schiet, dat het af en toe pijn doet, maar ik heb u ook horen zeggen, dat behoort tot het politieke spel en dat waardeer ik in u, dat u altijd, of toch meestal, het politieke spel heeft kunnen scheiden van het persoonlijke. Het gaat u goed, burgemeester.
Dankjewel. Raadslid Kools.
Ja, ook wij, wij wensen u vooral een goed pensioen en geniet ervan. Hè. Niet te veel stress meer, niet te veel zeven rond uw hoofd. En voor de rest, ja. Wij zijn ook heel blij met de Jenne. Hè. Meneer Mavis, meneer Kortburgemeester Mavis. Komt allemaal goed. Dat is duidelijk. Geniet van uw pensioen.
Dankjewel. Dan heb ik hier een formele tekst voor te lezen. Namelijk dat de heer...
Voorzitter.
Ja, excuseer.
Alle mensen iets mogen zeggen. Mogen wij dat ook doen?
Iedereen mag vanavond iets zeggen. Als er nou hier nog mensen iets willen zeggen, geen probleem. Als u het woord krijgt, ja.
Ja, dus namens onze fractie, onze coalitie, wil ik alleszins onze zeer oprechte, gemeende dank u zeggen dat u er was als burgemeester, als collega, als vriend en ik denk ook als vader, want ik zie mensen van achter zitten, en een welgemeende dank u wel dat u er geweest bent voor ons. Het feit dat ik een trillende stem heb, wil niet zeggen van emotie, maar heeft een medische reden, dus voor alle duidelijkheid. Maar mijn oprechtheid is nog altijd evenzeer dankzij dus u zijn wij geworden wat we zijn. Dank u.
Ik kijk nog heel de zaal rond. Nog reacties? Nee, dan ga ik dus eventjes de formaliteit verder zetten. Om dus te melden dat de heer burgemeester Luc Boekaert op de datum van 10 december 2025 zijn ontslag heeft ingediend als burgemeester bij de Vlaamse regering. De raadsleden van de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn krijgen via de voorzitter van de gemeenteraad eveneens een kennisgeving van dit ontslag, zoals verduidelijkt door de burgemeester Boekaert tijdens een mededeling op de gemeenteraad van 10 december 2025. De aanvraag van het ontslag is definitief na de kennisname van dat ontslag door de Vlaamse regering. De burgemeester blijft zijn mandaat uitoefenen tot hij als burgemeester vervangen is. Behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid, al dus bepaald in artikel 61. Na ontvangst van de kennisgeving van het ontslag door de Vlaamse regering dient een nieuwe benoemingsprocedure te worden opgestart voor de aanduiding van de burgemeester. Tot zolang er geen aanduiding en eedaflegging is gebeurd door de aangewezen burgemeester, blijft de heer Boekaert in functie. Voilà. En dan kunnen we dus de gemeenteraad zelf overlopen. Dan beginnen we met de goedkeuren. Het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. Zijn daar opmerkingen? Raadslid Talboom.
Ja, voorzitter, mijn fractie zal de notulen ook deze maand niet goedkeuren. Wij vragen soms af wat we ons hier nog zitten te doen. U weet dat wij vorige maand samen een agendapunt hebben goedgekeurd, namelijk de vacature van de directeur. We hebben gezien dat je die vanmiddag snel daar toch maar geplaatst hebt, zodoende dat we deze opmerking niet zouden kunnen maken. Maar tot op heden, en dat stond mee in de beslissing, staat die niet gepubliceerd op de website van de school, niet op de website van de VDAB. Dus bij deze, een tweede opmerking, ik heb er daarnet al naar verwezen. Ook toen hebben we daags nadien de krant opengeslagen met heldere verklaringen. Ik ben blij dat onze kritiek daarop voor een keer toch gevolgd is daarnet, alhoewel dat ik nog niet een tijd heb gedaan om de gazetten open te doen. Misschien staat het er nu wel in, maar dat leidt ons te ver. In ieder geval, wij zullen ook deze keer de notulen niet goedkeuren.
Raadslid Bostien.
Ja, ik moet ook vaststellen, ik heb vorige gemeenteraad opmerkingen gegeven over het verslag van de vorige keer. Ik ben daar net even gaan nakijken en men komt niet verder dan te zeggen dat er opmerkingen waren van mij over het, dat er opmerkingen zijn over opmerkingen op het verslag van de vorige gemeenteraad. Heeft men dan echt niet het respect om die opmerkingen mee op te nemen in dat textuele bestand? Dat vind ik eigenlijk een minachting voor de gemeenteraad. Een zoveelste keer. Hoe vaak moeten wij hier nog het handje vasthouden om het allemaal een beetje correct te laten verlopen? We zijn toch niet meer aan het leren, aan het studeren. Iedereen die hier zit, daar mag ik nu toch van uitgaan dat hem ondertussen de klappen van de zweep kent en dat hem die minachting mag laten varen. Daarom dat ik eigenlijk heel blij ben dat het Schepen Meivis zal zijn die burgemeester wordt en niet Schepen Verbeek, in de hoop dat dat toch een verbetering daartegen toekomt. Nu, dus om die reden zal Samen Hemiksem die notulen ook niet goedkeuren. Ik deel de mening van mijn collega of de bezorgdheid in het dossier rond het Klaverbos. Alleen maar rap op de eigen website iets gaan posten of een vacature uitschrijven. Ja, dat is ook maar om in orde te zijn, hè. De VDAB is nog altijd een plaats waar onderwijsdeskundigen ook worden aangezocht. Iedereen weet dat die vacatures daar ook geplaatst worden. Dus het is wel een gemiste kans om daar in een grotere vijver te vissen. Speelt er weer iets anders? Ik weet het niet. Heeft men al iemand op toog? Ik weet het niet. Wil men daarom het niet wereldkundig maken? Ik denk dat de scholen toch wel verdienen om op een correcte manier die zoektocht aan te vatten en niet een klungelparcours zoals we het hier weer al moeten vaststellen. Ik vind dat zeer, zeer, zeer jammer.
Algemeen directeur?
Ja, ik wil even repliceren waarom het toch langer geduurd heeft dan wij zelf hadden gewild om de vacature te kunnen publiceren. Dat was omdat er in het kader voor de aanwerving melding gemaakt wordt van een externe jury. En omdat het niet zo gemakkelijk was om een datum te vinden en die data, een datum waarop de externe jury kan samenkomen voor het verdedigen van de thuisopdracht van de kandidaten, directeurs, een gezamenlijke datum vinden waarop die externe juryleden en iedereen aanwezig kon zijn en dat dan ook publiceren in de vacaturetekst. Dat heeft even geduurd. Bovendien hebben wij ook nog een psychotechnische testen ook daar marktbevraging doen. En de vacature komt op het website van OVSG, komt in de zondag en op de VDHB ook.
Ja, ik heb vernomen dat de schabben hier in het gemeentehuis al vol liggen met paraplu's. Dat heeft een vogeltje mij ingefluisterd. Maar, dus hier gaat weer al eens een paraplu open. We weten toch al heel lang, algemeen directeur, het spijt mij, u weet hoeveel respect dat ik voor u heb, maar we weten toch al heel lang dat we een nieuwe directeur zoeken voor de school. Ik bedoel, als u dan moet wachten totdat die vacaturetekst klaar is om dan een equipe samen te stellen, ja, dat kan ik geen anticiperend gedrag noemen. Het spijt mij. Dat had veel sneller gekund en ook de andere zaken die u aankaart, dat had al op de plank kunnen liggen. Het is heel duidelijk ook in die meerjarenplanning dat er dingen van het schap worden gehaald en klakkeloos worden overgenomen. Misschien moeten we dan voor de belangrijke zaken ook eens zorgen dat dat schap gestoffeerd wordt en dat je dat daar gewoon van het schap hebt te halen, dat het uiteindelijk verder kan, hè. Want we zitten in een situatie waar we, en daar mogen jullie aan de overkant uw pollen voor kussen, allemaal, en dan heb ik het over de politieke afgevaardiging en niet over de administratie, maar jullie mogen allemaal uw pollen kussen dat eerst iemand die je door het slijk hebt gehaald, dat die je nu uit de nood aan het helpen is. Hè. En dan kijk ik vooral, inderdaad, meneer Verbeek, trekt uw wenkbrauwen maar op, maar het gaat over u. Dus om dat te ontzien, om te zorgen dat daar de druk niet te groot wordt, moeten wij ten allen tijde zorgen dat er zo snel mogelijk een nieuwe directeur komt. En eigenlijk is dat proces weer al getalmd. Zoals steeds is er altijd een goede verklaarbare uitleg, maar het is altijd iets. En dat vind ik jammer.
Goed, nog opmerking bij de notulen? Dank u voor de stemmen.
12 ja-stemmen, 3 onthouding, 6 nee.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar het punt 2 op de agenda, de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2026 tot 2031. Een toelichting van Schepen Verbeek.
Klopt, collega's. Goedenavond. Ik ga de meerderheid van het woord voeren deze avond. Eerst over de belastingsreglementen en straks over het meerjarenplan. Voor we het meerjarenplan aanvatten, hebben we het eerst over onze belastingsreglementen die er nu allemaal op staan. Het eerste is de vaststelling van de aanvullende gemeentebelasting. U weet dat die al een hele tijd 7,5% is in onze gemeente. We zijn destijds naar de kiezer getrokken voor een belastingverlaging. We hebben die ook mee opgenomen in ons bestuursakkoord. Wat maakt dat we onder artikel 2 gaan voor het behoud van de 7,5% voor 2026, 2027 en 2028 en dat we daar zakken naar 7,3% voor de jaren 2029, 2030 en 2031. En dat leggen we hier ter uw goedkeuring voor.
Dank u wel. Geen opmerkingen? Laat u talboom.
Ja, dag collega's. Vanavond ligt hier een maatregel voor die op het eerste zicht goed nieuws lijkt. Een verlaging effectief van die personenbelasting van 7,5 naar 7,3. Maar collega's, laten we ons ook gewoon eerlijk zijn met de mensen. Een verlaging van 0,2 procentpunt, dat is geen verlaging wanneer u tegelijkertijd een hele reeks gemeentelijke tarieven verhoogt. Wat men vandaag met de linkerhand teruggeeft, wordt volgende week, wanneer de meerderheid op de volgende gemeenteraad haar massa-retributies zal stemmen, door dezelfde meerderheid meteen opnieuw ook weer afgepakt. Wij hebben die oefening gemaakt, we hebben de cijfers naast elkaar gelegd en de conclusie is pijnlijk duidelijk. Het megakartel presenteert hier een belastingverlaging, maar voert in realiteit vooral een verkapte taxshift uit. Dan beginnen we met de grootste doorn in het oog van onze inwoners. U weet, het sluikstort was een van de grote thema's tijdens de verkiezingscampagne, maar u slaagt erin om de huisvuilzak maar liefst 25% duurder te maken. En net nu u eindelijk onder druk van Vooruit en dankzij de petitie van meer dan 350 hemiksemnaren en de eerlijkheid gebiedt mij ook waarschijnlijk door de toetreding van de VLD tot uw kartel, beslist heeft om die wekelijkse ophaling eindelijk opnieuw in te voeren. Dat is een terechte keuze, daar gaat u ons ook nooit tegen horen protesteren, maar u laat wel de inwoners er zelf voor opdragen. Terwijl dat die huisvuilzaak duurder wordt, slaagt u er ook in om het tarief voor grof vuil, dat je kunt deponeren op het recyclagepark, op te trekken met 32%. U moet mij dat eens uitleggen, we gaan er van de avond nog veel tijd voor hebben, hoe jullie denken zo sluikstort aan te pakken. Want zien is genoeg, laat u de kost voor het opruimen van dat sluikstort, als je toch iemand betrapt, die kost laat u mooi onveranderd, terwijl dat daar net de grootste maatschappelijke kost zit. Onze toekomstige groene burgemeester, dat is geen afvalbeleid, dat is facturen doorsturen. Kom ik nog bij de stille stijgingen die niet gecommuniceerd wordt. En wanneer we dan alle retributies die volgende week ter stemming legt bekijken, dan zien we een helder patroon. Op bijna elk domein wordt het duurder, 25% gemiddeld, soms subtiel, soms fors. Ik geef enkele voorbeelden. Uw aanmaningskosten, ook heel blij dat het groene karakter van groen zegt dat ze dat achterwege smijten. Want als je nu een factuur niet betaalt waar dat vroeger niks was, ga de 12 euro aanrekenen bij mensen die al in de shit zitten. Een nieuwe EID wordt 30% duurder en alle andere administratieve documenten stijgen met 25%. Het kan ook dat een EID ook maar 25% is, pak me daar niet op. Het was op korte tijd veel lees- en rekenwerk. De huur voor de overdekte fietsenstallingen. Kijk eens aan, ook daar mooi groene vrienden, 25% erbij wanneer u de omslag wil maken van de auto naar de fiets en duurzame mobiliteit wil stimuleren. U bent goed bezig nog vooraleer dat u gestart bent, burgemeester Meivis. Het begraven en in de columbarium. Ook daar, de meest kwetsbare moment in mensenlevens, gaan we daar ook nog wat bij doen. Die stijging die is vooral symbolisch pijnlijk. En zoals we zeggen, soms is wat dat er niet verandert, zegt dat minstens evenveel. Het sluikstort heb ik al opgenoemd. Inwoners die netjes sorteren en recycleren, die gaan de meer laten betalen. Maar de sluikstorters, die laten we gerust. Dat is de wereld op zijn kop. Een ander punt dat we de laatste weken gezien hebben, dat de enorme hinder van fiber en andere openbare werken. De gezinnen betaalden de prijs, maar daar laat u toevallig de retributies niet stijgen. De kernvraag is dan ook, is dit een belastingverlaging of is dit een communicatietruc? Collega's, laat ons toch eerlijk zijn. Die verlaging met 0,2 procentpunt, dat levert een gemiddeld gezin misschien in het beste geval 20 euro per jaar op. De optelsom van alle andere tariefstijgingen, in tegendeel, zal een veelvoud daarvan bedragen. Dit is dus geen verlaging van de gemeentelijke lasten. Dit is een herschikking van lasten waarbij inwoners uiteindelijk meer zullen betalen. Wij kiezen niet voor boekhoudige trucjes, maar voor echte betaalbaarheid. Wij vinden dan ook dat een belastingverhoging alleen maar geloofwaardig is als die niet wordt geneutraliseerd door tientallen verhogingen anders. En wij bekijken dit als een politieke aankondiging en geen effectieve lastenverlaging. Maar desalniettemin, u mag ermee scoren, u voert uit wat u beloofd hebt. Wij vinden dit een nagekomen belofte en wij zullen dit dan ook steunen, maar wij blijven onze bedenkingen houden en we zullen die in de loop van de twee avonden nog veel aan bod laten komen. We zullen niet alleen kritiek geven, we zullen amenderen en voorstellen waar we kunnen.
Ja, kan je even op reageren, want het is zo de moment dat ik terug van mijn stoel ga vallen, denk ik. De vorige legislatuur, denk ik, mevrouw Vingeroet, dat u mee in dit college zat, meneer Van Linden, dat u ook mee in dit college zat, en dat dat onder uw voorzitterschap ook allemaal heeft plaatsgevonden, meneer Stalboom. Maar dan is er hier een reglement dat heel de raad gestemd heeft, unaniem gestemd heeft, waar indexaties in staan. Als je gaat kijken naar 2019 ten opzichte van 2025, dan is die 25% de indexatie van dat tarief. U zegt zo net dat de tarieven van kermis, dat tarieven van markten, tarieven van administratieve stukken, dat die zogezegd 5 euro, bijvoorbeeld die administratieve stukken, 5 euro zouden zijn. Dat is wat u inderdaad gestemd heeft in 2019. Die tarieven zijn allang geen 5 euro meer. Die zijn voor het jaar 2025, is dat bijvoorbeeld die 5 euro, is 6,10 euro. We hebben het deze middag nog nagekeken. Dus dat wordt al jaarlijks geïndexeerd. Wat is er nu gebeurd? Het is gewoon terug geïndexeerd. Dus u liegt de mensen voor als u in uw document schrijft dat dit het tarief is van 2025, want dat klopt niet. Dat is het tarief van 2019. Dus de informatie die u verstrekt is incorrect. Al die tarieven zijn al jaarlijks geïndexeerd en heeft u allemaal zelfs mee goedgekeurd.
Voorzitter, ja, dat klopt voor een stuk, Schepen-Verbeek, wat u zegt, van die indexatie. Maar u gaat nu verder dan de indexatie. Dus wij hebben inderdaad afgelopen jaar de indexatie gehad. En nu gaat u voor 2026 daar een stukje bij kletsen. En dan gaat u de komende jaren nog verder indexeren. Dus het verschil met sommige dingen tussen nu en 5 jaar geleden is al heel groot. En gaat nog groter worden. En ik zou dat allemaal kunnen begrijpen als dat nodig zou zijn om de begroting in orde te krijgen. Als wij hier zouden zitten zoals sommige andere gemeenten en moeten zoeken om toe te komen. Maar net dat is niet zo. Waarom het dan volhouden om het nog jaarlijks te blijven verhogen? Waarom het niet bevriezen als het mogelijk is? We zijn, als u gaat vergelijken met buurgemeenten, voor sommige administratieve stukken de duurste, hè? De duurste. Op kop, hè? Met alle andere gemeenten die er veel slechter voor staan dan wij, hè?
Nogmaals, een situatie die u zelf meegecreëerd heeft als u de consumptieprijsindex bekijkt. November 2025, 136,20. En het is best dat je rekenmachine erbij pakt als je mij niet gelooft. Ten opzichte van de consumptieprijsindex november 2019, 136,2 gedeeld door 108,9 is 1,25. De 25% die u overal in uw document ziet. Er wordt gewoon een index toegepast. Mensen hebben nu eenmaal meerdere inkomsten. Al iedereen zijn inkomen wordt aangepast, dan is het toch niet meer dan logisch, als je een goed financieel beheer doet, dat je verder gewoon median-index volgt. Daar is niks verkeerd mee, dat is eerlijk.
Ja, ik wil ook nog graag even repliceren, Schepen Verbeek. Ik zal ook alles narekenen. Het laatste wat wij willen is oncorrecte informatie verspreiden, maar ik wil toch ook nog wel zeggen dat dit de politieke keuzes zijn. We zeggen nu niet anders als toen dat we daar nog zaten, als u dan toch naar het verleden wijst. Het is inderdaad altijd de CD&V geweest die die zaken wilde verhogen en aanrekenen. En nu dat we er niet meer zitten, ja, dan zal dat inderdaad gebeuren. Toen hebben we het niet kunnen tegenhouden. We gaan nu in ieder geval ons uiterste best doen om dat wel te doen.
Oké, nog andere reacties, raadslid Mostien?
Ja, het is natuurlijk zeer amusant om hier op mijn stoel twee kemphanen te zien die in discussie vervallen over wat al dan niet, wanneer gestemd is en wie de schuldige is. Ik denk er het mijne van. De eindconclusie van het verhaal is dat u de mensen een rat voor de ogen draait. 0,2 procentpunten, dat is lachen met de hemiksem naar. Dat is zoals een keizer van boven een aalmoes toegooien naar het plebs. En we gaan zien dat u naast die aalmoes dat u het plebs toegooit, dat u hen ook nog in verkapte vorm spelen wil toegooien. Maar het feit is dat u in de zakken van de mensen zit. Wees gewoon eerlijk, dat is moeilijk voor een CD&V, ik weet dat, want ja, zondag gaat je naar de kerk, je gaat biechten en je zonden zijn vergeven. Ik weet dat, ik zit hier al jaren, dat is nu eenmaal zo, dat is een manier van leven. Ik snap dat. Ik kijk graag in de spiegel zonder te moeten gaan biechten. Ik kan dat ook al vele jaren lang. Maar ik merk dat hier gekronkeld en gedaan wordt om toch maar aan de hemiksemenaar te kunnen zeggen, kijk, CD&V is een betrouwbare partij. Wel, CD&V is geen betrouwbare partij, want u geeft, en de collega's van vooruit zijn zeer, zeer positief, hè, met hun 20 euro, hè, u geeft peanuts. U denkt dat de hemiksemenaren dat dat monkeys zijn. Hè? Pay peanuts, get monkeys. Wel, dat zijn ze niet, dat verzeker ik u. En dan nog het lef hebben om dat maar in 2029 te gaan doorvoeren, hè, want daar gaat het dan over, in 2029 voert u dat door, om dan te kunnen zeggen, kijk eens, wat zijn wij, chique CD&V'ers, op ons kan u vertrouwen. Ja, het is duidelijk niet, hè. En dat gevecht over die indexering enzovoort enzoverder, eindconclusie, de hemiksemenaar betaalt meer. Slotconclusie van heel die bundel dat hiervoor ligt. Je zit in de mensen hun zakken en ze krijgen er steeds minder en minder voor terug. Dat is de eindconclusie. En dan zouden wij dan, om iemand gelukkig te maken, om 11 uur kunnen stoppen. En dan kan ik mijn belofte waarmaken om er een te geven. Maar zo vlot gaat het niet gaan. Want eigenlijk heel die bundel, en er is hard aan gewerkt. Als iedereen, ik heb netjes mijn beurt afgewacht. Ja, hè. Als ze kunnen proclameren naar 2019, mag ik vooruitkijken naar binnen een half uur, hè, voorzitter. Dat mag toch, hè. Als u mij de kans geeft, zal ik afronden, maar u moet zorgen dat ik mijn draad niet kwijt ben, want anders moet ik terug opnieuw beginnen.
Ja, maar de bundel komt nog te sprake.
Ja, dat kan goed zijn, maar als hij het heeft over indexeringen van 2019, mag ik het toch over de dag van vandaag hebben, hè? Want daar gaat het over, hè? Over de dag van vandaag en wat wij de hemiksemenaren gaan aandoen, hè? Daar gaat het over. Want schuldenvrij, dat is allemaal heel gemakkelijk, door in de zakken van de mensen te zitten. Ik ben heel blij, financieel directeur, dat ik daar een stukje over kostenoptimalisatie heb gezien en kostenefficiëntie, daar ben ik zeer benieuwd naar. Maar je zou dat veel meer moeten doen. Je moet al doen wat ik jaren zeg. Je moet al jaren met hernieuwbare energie bezig zijn. Ik hoop nu met een groene burgemeester dat het geval gaat zijn. Maar in plaats van u te verzieken in dat gekibbel, hè, waar dat ik meestal van beschuldigd word, wees eerlijk. Maar je kunt mij zelfs niet aankijken, omdat je weet dat ik gelijk heb, dat je de kiezer rad voor de ogen draait.
Het collega's, de bedoeling was om het effect groter te maken, omdat in 2029 de belastingvrije som normaliter zou verhoogd worden vanuit de federale regering. Dat is dan uiteindelijk een jaar opgeschoven. Het is de bedoeling om die belastingen te verlagen. We gaan die belastingen verlagen. We hebben dat beloofd. We gaan dat doen. We gaan daarom niet in de mensen in zakken zitten. Integendeel, ze gaan meer kunnen bijhouden.
Goed. Dan kunnen we nu stemmen over punt 2, de aanvullende gemeentebelasting. Op de personenbelasting, voor alle duidelijkheid.
Ja-stemmen.
Dankjewel. Dan komen we bij punt 3. Activeringsheffing op onbebouwde gronden in kavels. Een vraag, raadslid Mostien?
Nu echt een vraag, gewoon een bemerking. In al die jaren dat ik hier al zit, heb ik al die jaren al tegen die belasting geweest. Nog ten tijde van VLD. Hè, toen mijn grootste fluisteraar, meneer Keverijn, nu mijn grootste vijand waarschijnlijk, maar bon, hè, hij zal blij zijn dat het nog eens een keer in de belangstelling staat, maar die belasting op onbebouwde gronden en kavels, dat wij hier in Hemiksem die pestbelasting nog altijd doorvoeren, dat begrijp ik niet. Hè. Als je een beetje de media volgt, of je komt eens uit je kot, dan weet je dat Hemiksem altijd stilstaat. Die paar gronden die nog open liggen, de mensen daarop belasten om ze toch uiteindelijk maar te dwingen om dat te laten volbouwen en die problematiek altijd nog maar groter te laten worden, daar is mijn verstand te klein voor. Ik snap niet dat je dat soort pestbelastingen wilt doorvoeren. Ik ken het niet van buiten, maar ik heb het bedrag zien staan. Dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Ik kijk eens even, is het geen 12.500 euro ongeveer, zoiets, dat die belasting is? Dat is eigenlijk een pestbelasting, meer is dat niet.
Nog vragen of opmerkingen?
Ja.
Van Linde.
Inderdaad. Misschien al om te zeggen, onze fractie is daar volmondig voor en zal voor die belasting stemmen. En we hebben dat vorige legislatuur ook grondig tegen het licht gehouden, om de reden die dat meneer Mostien, collega Mostien, aangaf. Maar er zijn toch wel goede redenen om zo'n belasting te behouden. Misschien een paar technische vragen daarover. Hebben we een zicht ongeveer over hoeveel percelen het momenteel gaat en dus welke opbrengst dat zou kunnen zijn? En toch ook niet onbelangrijk, hè? Misschien dat daar meneer Mostien wel het nut van die belasting in kan zien. Ik zou denken, we hebben hier een groot stuk grond waar wel wat kavels gaan komen, maar die nog niet direct bebouwd gaan worden. Dus gaan we ook het consortium dat de Bekenarts zitten gaat ontwikkelen, gaan we ook die kunnen belasten en op die manier toch ook misschien een beetje afremmen dat daar snel gebouwd wordt en anders toch ook het geld halen waar het zit, namelijk in knokken. Voilà, dat waren mijn vragen.
Raadslid Van Linden, als ze volmondig ja zeggen op uw laatste opmerking, dan ben ik de eerste om te zeggen dat er voortschrijdend inzicht is en dat we die van knokken een zakje lichter moeten maken. Je hebt gelijk, maar ik vrees dat daar een uitzondering gaat zijn.
Ik vrees dat u in het vervolg het woord moet vragen, raadslid Mostien.
Te weten over hoeveel kavels dat gaat.
Maar het bedrag moet u wel al gevonden hebben ondertussen.
Wordt vervolgd.
Ik had nog een derde vraag ook natuurlijk. Die is ook niet onbelangrijk. Ook niet voor raadslid Mostien heb ik vernomen.
Ik ga dat zeker onderzoeken, dat lijkt mij heel interessant. Hè. Er is natuurlijk ook al de stedenbouwkundige last die we heffen op de kavels. En Raadslid Mostien geen gelijk geven, maar we hebben ook in het RUP al een fasering opgelegd. Hè. Dus ik zal moeten zien wat daar de gevolgen zijn bij het opleggen van een fasering natuurlijk. En dan lasten heffen. Ik vermoed dat daar wel een dat niet mogelijk zal zijn. Maar interessante piste.
Wordt ook vervolgd, alleszins.
Er is 45.000 euro voor ingeschreven.
Oké. Dan kunnen we stemmen voor punt 3, activeringsheffing op onbebouwde gronden en kavels.
Zeventien ja, één onthouding, drie nee.
Dank u wel, algemeen directeur. We hebben nog een belasting op aanplakborden.
Ik heb eerst de innerlijke inrichting.
Excuseer, ja, mijn scherm heeft wel steeds een neiging om te snel te verspringen. Punt 4, belasting op exploitatie van hinderlijke inrichtingen met milieuvergunningen en omgevingsvergunningen van klasse 1, 2 en 3. Vraag opmerkingen, raadslid Tabon.
Ah, ik heb de vraag wat het doel is van deze belasting. Is dat een kwestie van milieuprincipes? Is dat administratieve kostendekking? Is dat gewoon inkomen genereren?
Het is een belasting die verder gezet wordt. Hè. Dus bedrijven die een potentieel hinder of een milieurisico vormen voor mensen en leefmilieu, die moeten daar een milieuvergunning voor aanvragen, een omgevingsvergunning voor aanvragen. En dan is dit de gemeentelijke belasting die dat daarop gegeven wordt. Het is een verderzetting van de vorige legislatuur.
Goed, u zal dat waarschijnlijk nog vaker zeggen, dat dat een verderzetting is. Maar mij lijkt mijn nieuwe legislatuur nieuwe kansen en mijn nieuwe burgemeester zeker nieuwe kansen. Dit zou een ongelooflijk instrument kunnen zijn om het niet alleen als inkomensbelasting te bekijken, maar ook als milieubeleidsinstrument. Ik verklaar mij nader, hè, als je kijkt, en dat is het nu wel, hè, het is een inkomensbelasting, het is geld genereren van de bedrijven, maar als je kijkt hoe dat die belasting is opgesteld, hè, dan zie je dat de belasting in categorie 1, hè, dat die stijgen niet met milieubelasting of met impact op de omgeving, maar puur op het aantal werknemers. Dat betekent, hypothetisch, dat een bedrijf dat weinig vervuilt met 51 werknemers, dat die €1300 betalen. Maar een zwaar vervuilend bedrijf met 2 werknemers, die betalen €160. Dat vind ik fundamenteel onlogisch en dat zal u toch met mij eens zijn, dat dat ingaat tegen het principe dat de vervuiler betaalt. Als het een milieutax is, die bedrijven moeten betalen op belasting van het aantal werknemers en niet op basis van milieu-impact, is dat geen milieubeleid. En ik denk toch dat we daar stilaan naartoe moeten groeien. Hè. Het is daar ook een gemiste kans om vormen van vergroening te stimuleren. Het zal u misschien verbazen, maar wij missen incentives voor duurzame en minder hinderlijke exploitatie. Maar wij vinden in het reglement nergens iets terug over ja, het aanmoedigen of korting bij duurzame investeringen of vermindering voor bedrijven die net wel heel objectief hinder reduceren en daarmee aan de slag zijn gegaan. Er is totaal geen enkele differentiatie op basis van effectieve emissies, geluid, geur, afvalproductie, noem maar op. Nee, alle bedrijven die worden flat rate belast binnen hun klasse. Wij denken dan ook, en wij willen een aantal voorstellen doen, dat het nuttig zou zijn om te onderzoeken of we geen tarifering op basis van emissies kunnen doen, of op basis van geluids- en geurbelasting, afvalproductie, niet belangrijk, ook het grote risicoprofiel van de inrichting en energie-efficiëntie. Met andere woorden, zet dit in en meer vervuiling levert hogere belasting op. Ik denk dat er mensen aan de overkant zitten die daar oren moeten naar hemmen. Je kunt evengoed dat gebruiken om die duurzame investeringen te stimuleren door te maken, door kortingen in te voeren zoals we gezegd hebben. Dus heel graag, als u zegt dat we dit vandaag toch gaan stemmen, dienen wij hierop een amendement in. Ik zag bevestigend knikken dat het heel goed een instrument zou kunnen zijn om milieusturend te werken. Dat is niet wat er voor ligt vandaag. Dus oftewel amenderen we, oftewel denken jullie daar nog een week over na. We hebben nu toch de mogelijkheid dat we elkaar volgende week zien. Maar we hebben een uitgeschreven amendement klaar, voorzitter en algemeen directeur.
Eerst even het woord aan de schipper voor financiën.
kun je het meenemen voor de toekomst? We gaan voor het moment niet amenderen, want dan zitten we met foute inkomsten in het meerjarenplan.
Allee, we hebben het recht om te amenderen. Hè. We gaan dat ook doen. Dan duurt het langer en dan mag u het wegstemmen. Maar amenderen gaan we zeker doen.
Wat ziet Mostien?
Die fouten in dat meerjarenplan, dat kan nu toch onmogelijk een reden zijn. We komen volgende week nog eens bij elkaar, als hier nog geamendeerd wordt. En dat heeft een invloed. Ik kan mij inbeelden dat dat niet meer met het telraam is, hè, financieel directeur, maar dat er softwarepakketten voor zijn. Dus dat is gewoon een aanpassing en dat zet zich door. Maar nu toch niet flauw doen om dat als excuus te nemen. Hè. Als hier een goed voorstel komt, dan moeten we dat meenemen. En als dat de inkomsten positief beïnvloedt van onze gemeente, dan moeten we dat maar doen. Dus ik vind dat een zeer flauw argument, omdat het dan de documenten of de cijfers zou beïnvloeden. Nee, allez, sorry, dat is een non-argument. Ik vind dat de collega's van vooruit meer dan gelijk hebben.
Dan is hier wat trager. Goed, het amendement komt eraan dan. Het is geduld, ja. We moeten de tekst kunnen projecteren.
Of lees ik het voor? Ja, ik zal het voorlezen. Het huidige artikel 2...
Excuseer, voorzitter. Mag ik even de algemeen directeur onderbreken? Als er een schorsing nodig is, dan schorsen we. Maar niet terwijl dat een algemeen directeur aan het woord is, een onderrondje. Allee, dat getuigt van weinig respect. Ik snap dat er overleg nodig is, maar oftewel overleg je tijdens een schorsing, ofwel blijf je mooi op uw stoel zitten en laat de algemeen directeur het woord. Hè. Allee, ja, het spijt me, maar als de voorzitter het niet doet, dan moet ik het doen.
Dankjewel, raadslid Mostien. Algemeen directeur gaat verder zitten.
Dus het huidige artikel 2 wordt vervangen door artikel 2 tarief. Het tarief van de belasting wordt gekoppeld aan de milieubelastende activiteit van de inrichting en niet aan het aantal werknemers. De belasting wordt vastgesteld op 100 euro per vergunning van derde klasse met stookolietank boven of gelijk aan 5000 liter. 130 euro per vergunning van tweede klasse. 325 euro per vergunning van eerste klasse met beperkte milieu-impact, categorie 1 laag. 650 euro per vergunning van eerste klasse met matige milieu-impact, categorie 1 midden. 1300 euro per vergunning van eerste klasse met hoge milieu-impact, categorie 1 hoog. Paragraaf 3. De gemeente bepaalt jaarlijks de indeling aan categorieën op basis van objectieve criteria in zaken emissie, geurhinder, geluidshinder, afvalproductie en risico, zoals gedefinieerd in de Vlaamse wetgeving en in de gemeentelijke milieuvergunningen. Dan nog een invoeging, nieuw artikel 2 bis, duurzaamheidskorting. Artikel 2 bis, duurzaamheidskorting. Paragraaf 1. Bedrijven die aantonen dat zij tijdens het belastingsjaar investeringen hebben gedaan die leiden tot een meetbare vermindering van hinder, geluid, geur, emissies, energieverbruik of afval, krijgen een korting van 25% op het verschuldigde belastingbedrag. Paragraaf 2. De korting wordt toegekend op basis van bewijsstukken en controle door de Milieudienst. Paragraaf 3. De korting is niet cumuleerbaar met rechtszittingen of vrijstellingen in andere artikelen.
We gaan de geprogrammeerde stemming gaan we eventjes ook amenderen, zodat u zo dadelijk voor, tegen of onthouding met betrekking tot amendement kan stemmen, raadslid Mostien.
Ja, ik heb dan een vraag aan de collega's van vooruit. Jullie hebben natuurlijk de berekening gemaakt. Op dit moment, als ik me niet vergis, maar dat gaat de overkant mij dan wel zeggen, is die exploitatie op die hinderlijke inrichtingen goed voor €13.138. In jullie voorstel hebben jullie een idee van hoeveel dat de inkomsten dan zouden zijn?
Nee, aangezien wij vandaag geen zicht hebben over wat tussen die categorieën valt, welke mensen of welke initiatieven er al genomen zijn. Wij hebben ons hier gebaseerd ook op de tarifering op wat er nu staat. Die vinden we ook goed, de onderdeling dat er daar is. Maar we willen effectief weg van het pure arbitraire karakter dat het aantal werknemers bepaalt wat u zal betalen in plaats van hetgeen dat u daarin uitstoot.
Ja, dat snap ik, maar allee, dat is een extra reden, schepen, om dit naar volgende week te verdagen en dat amendement te laten voor wat het is. Ik vind het goed, hè, maar show me the money, heeft er ooit iemand eens gezegd, verschillende keren. Misschien moeten wij ook eens bekijken wat dit financieel doet, of dat dat een meeropbrengst is of een minderopbrengst en hoeveel dat die meer of minderopbrengsten dan zijn. Dus ik geef u eigenlijk een tweede kans om toch te zeggen, we verdagen dit punt naar volgende week. En dat geeft u ook wat meer ademruimte om dat te becijferen. De financieel directeur zegt nee en de schepen die volgt waarschijnlijk. De machtsverhoudingen zijn duidelijk. Even voor de bandopname, want niet iedereen kan dat zien. Hè. Ja, het is vervelend dat mijn ogen overal naartoe gaan. Ik weet het. Zeer ambetant.
De indiener van het amendement wil nog even reageren.
Ja, heel graag. Ik wil hier toch nog iets bevestigen, raadslid Mostien. Hoe dat u ernaar kijkt, is effectief niet hoe wij ernaar kijken. Het is niet de bedoeling om te taxeren en inkomen te heffen. Wel om een belasting te gebruiken voor wat ze dient. En dat is een verandering in gedrag te bekomen of te stimuleren. Dus wat ons betreft is de inkomst van die tax bijkomend. We willen het vooral gebruiken om de bedrijven aan te zetten om nog meer te verduurzamen.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stemming van het amendement.
Ja, ik wil voorstellen om deze belasting te bekijken tegen 1 januari 2027 en te zien dat we daaraan kunnen werken in de loop van 2026, maar om nu snel te gaan beslissen, ook zelfs niet op een week om dat te doen. Dus ik sta open voor uw suggesties, maar het is te snel om dat nu op een week tijd te doen. Dus laat ons voor 2026 deze belasting houden. En u weet, die moeten allemaal gestemd zijn tegen het einde van het jaar om volgend jaar in te gaan. Maar laat ons wel het engagement aangaan om die te herbekijken naar 2027. Dat is hetgeen wat ik er straks ook gezegd heb en dat ik nogmaals wil herhalen. Dus we staan open om die te herbekijken. Ik denk dat we dat er goede dingen in staan. Maar laat ons dat naar het boekjaar later overhevelen.
Nog een reactie? Als je van mij is.
Ja. In de deontologische commissie, over de toelichting over de deontologische commissie niet te vaak tussen te komen, maar ik denk, zoals collega Verbeek hier aangeeft, dat dit misschien wel iets is dat we het jaar door in de commissie kunnen bespreken. Waar we dan ten gronde deze discussie kunnen voeren. Ik snap dat jullie graag willen amenderen, uiteraard. En je zal zeggen, het kan niet anders. Het is natuurlijk ook... ik treed Schepen Verbeek hiermee bij. We kunnen daar niet over één nacht ijs mee gaan. En ik zou dat graag degelijk aanpakken.
Je moet zien waar dat u hem in bijtreedt. Hè. Wij treden hem hierin bij en we zullen de aangestoken hand aannemen. Maar meneer Verbeek zegt soms ook dat commissies op de schop kunnen. Hè. En daarmee dat we er nu ook geen hebben gehad, hè, burgemeester. Ja, hey, dit is, vanavond is, die amendementen zijn noodzakelijk omdat we geen commissie hebben gehad. Hè. Wat ik nog altijd niet begrijp. Hè. Het gaat hier lang duren, want onze laptop zit vol amendementen. Hè.
Dankjewel. Dan gaan we over tot de oorspronkelijke stemming.
Nee? Het amendement.
Toch het amendement, oké, goed. Nog drie stemmen?
Nog één. Ja.
9 ja, 12 nee.
Nog een reactie?
Ja, voorzitter. Voordat we de effectieve stemming gaan, heb ik wel een technische vraag. Die komt in heel veel belastingsreglementen vandaag terug. En dat gaat over de belastingplichtigen. Ook hierin staat, de belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting op 1 januari van het belastingjaar. En de eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Dus zal het met mij eens zijn dat de eigenaar niet altijd één op één samenvalt met de exploitant. Dat komt heel vaak voor in die belastingsreglementen. Men spreekt op een gegeven moment, en daar komen we later ook toe, tot een huurder, een verhuurder, een exploitant, waarbij wij denken dat er oftewel een vertakking moet zijn, oftewel een keuze. Maar wij zien eigenlijk niet in dat hier op een bedrijventerrein, laat ons aannemen, daar een bedrijf is dat iets exploiteert, dat niet nakomt, maar dat een eigenaar van dat bedrijventerrein gehouden is om dan die belasting te betalen. En dat is wel degelijk hoe dat wij dit nu lezen.
Ja, het is de eigenaar die uiteindelijk hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling.
Ja, bedankt voor de lezing en kan zeker verder advies voor over ingewonnen worden, maar is nu de stemming van het oorspronkelijke geagendeerd punt ter sprake, dus dat is dan punt 4, waar u nu al dan niet voor, tegen kan stemmen of kan onthouden.
Dertien ja, drie onthouding, vijf nee.
Dankjewel, dan komen we nu wel bij de belasting op aanplakborden.
Ja, zelfs de belasting op de commerciële reclamepanelen, ook die is verder geïndexeerd.
Geen opmerking, dan kunnen we daarover stemmen.
Mag ik hier toch nog eens met het risico om in herhaling te vallen? Maar daar is het nog frappanter. Als je daar naar de belastingplichtige gaat kijken, dan staat daar: de belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die over het recht beschikt om gebruik te maken van het aanplakbord. De eigenaar van de grond, de muur of de constructie waarop het aanplakbord is aangebracht, is hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschillende belasting. Dus de grote reclameborden van JC, de Co of hoe dat je het ook al noemt, die moeten belastingen betalen. Die hangen tegen, laten we ons zeggen, de molens van Hemiksen. Belastingen komt, de Co betaalt niet. Het is de eigenaar van de muur die gehouden is om te betalen. Dan leg je toch enorm veel verantwoordelijkheid bij.
Het is ook die eigenaar die dat er een vergoeding van dat bedrijf van krijgt, dus dit is logisch.
Ik vind dat in deze vooral niet duidelijk is welke volgorde. Is het in eerste instantie de eigenaar of degene die het recht heeft om gebruik te maken van het aanplakbord? Want daar staat nu geen subsidiariteit in, geen cascade.
Het is het bedrijf dat betaalt aan de eigenaar en de eigenaar moet de belasting betalen aan de gemeente.
Alleen niet voldoende?
Ik het recht heeft de eigenaar. Die hoeft dat niet te doen via een tussenbedrijf. Die kan er ook zelf reclame hangen en rechtstreeks dan bij iemand anders doen. Dus het is logisch hoe dat het erin staat.
Als het altijd toch bij de eigenaar valt, dan kom je er toch met het tweede deel. Het eerste deel kan dan toch in het beste geval alleen maar voor verwarring zorgen tussen de eigenaar en degene die dat dan als eigenaar zijn muur verhuurt aan een affichebedrijf, om het zo maar te zeggen.
Voor mij is het logische hoe dat erin staat, is degene die dat de muur heeft, of dat dan nu een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon, die dat moet betalen.
Wordt dan ook de eigenaar van dat pand, krijgt hij dan ook het betaalverzoek?
Wordt eventjes nagekeken.
Oké, ik moet even corrigeren. Dus het is inderdaad zo, in eerste instantie wordt de eigenaar van het reclamepaneel aangeschreven. Als die niet betaalt, dan wordt het bij de eigenaar gehaald.
En hoe zat het dan bij dat vorige punt?
Daar zijn het de bedrijven zelf die betalen. Dus in eerste instantie worden die aangeschreven, in tweede instantie is de eigenaar van de grond die wordt aangeschreven als de eerste niet betaalt.
Goed, kunnen we verder gaan met de stemming aan, gezien er al een paar stemmen zijn geregistreerd?
Ik heb ook nog een vraag. Hier staat retributie, belasting op aanplakborden. Ik heb dat meerjarenplan erbij genomen, omdat ik wil altijd weten hoeveel is dat op jaarbasis. Dat gaat toch over de code 73422, hè, als ik me niet vergis. Wacht, sorry. Hebben we het dan over dezelfde code? Kan u mij de code niet zeggen waar dat u naar aan het kijken bent? Ja, maar...
Een momentje, Schepen Verbeek. Eventjes micro, alsjeblieft.
Ja, ik heb het ook niet verstaan.
Dat wordt geboekt op de rekening 734-22.000.
Ja, maar ik ben aan het kijken in mijn overzicht per belastingsoort. Maar hoeveel zei u dat het was?
12.500 per jaar wordt er ingeschreven en dan geïndexeerd vanaf het tweede jaar natuurlijk. Het is iets meer dan vanaf 2027.
En heet dat dan aanplakborden? Want dat vind ik hier... Watblief.
Het staat onder reclameborden, onder opbrengst per belastingsoort. Dus als u daar kijkt...
Ja, ik zie die reclameborden, ja, zie ik staan in 2031, maar ik ben ze aan het zoeken. Ah ja. 12.500 en dan in 31 13.138. Het was mij opgevallen omdat dat bedrag in 31 krak hetzelfde is dan het bedrag van de exploitatie van de hinderlijke inrichtingen waarover dat we het daarnet hadden. Dus 12,5 dat je incalculeert. Ja, oké.
Okay. Goed, dan kan u stemmen.
...21 ja.
Dankjewel. En komen we bij de belasting op leegstaande woningen en gebouwen?
Ja, dus ook hier willen we als lokaal bestuur echt de strijd tegen die leegstand aangaan. We trekken dat tarief toch wel zeer hard de lucht in. Zijn de €3.500 voor het eerste jaar, €7.000 voor het tweede jaar en €14.000 vanaf het derde jaar leegstand.
Raadslid Mostien.
Gewoon uit nieuwsgierigheid, hoeveel was het dan daarvoor, het eerste jaar?
Dat was voor 2025 €1.832, voor het eerste jaar €3.600, tweede jaar €5.400, derde jaar en €7.300. Ik rond het nu af, hè, vanaf het...
Ja, nee, het is een verdubbeling. Hè? Ja, goed, dank u wel.
Raadslid Van Linden.
Ja, ik vroeg mij ook af, hè, leegstaande woningen, dat is gedefinieerd. Zoals wij begrijpen, of we zullen, ik zal het eerst vragen, zitten daar ook appartementen in vervat?
De financieel directeur knikt.
Want maar, uit mijn verleden weet ik dat het daar bij die inning of toch nogal eens durft te schorten. En om die reden zouden wij toch dat willen verduidelijken in het reglement en dat toch heel duidelijk definiëren dat het reglement niet alleen op toepassing is op woningen en gebouwen, maar ook woonentiteiten binnen meergezinswoningen, waaronder appartementen, studio's, kamers en woonentiteiten boven handelszaken. Want ik denk dat daar wel een probleem is om dat correct te innen.
Heeft u daar een voorstel amendement voor?
Het is doorgestuurd. Raadslid Mostien, wil je intussen nog een opmerking?
Ja, ik denk om dat te vergemakkelijken is dat je daar gewoon woonentiteit van maakt. En dat beslaat heel de noemer. Zonder daar een opsomming van te maken waar we het risico hebben dat we iets vergeten, of wooneenheid, dan dekt alles volledig de lading. Ik vraag mij ook af in deze, we hebben daar in het verleden over gediscussieerd, dat gaat dan niet over de bedragen, maar het gaat nu fix omhoog. Ik heb destijds aangekaart dat er in Hemiksem een aantal woningen in leegstand zitten, maar die niet in het register staan, is dat ondertussen al aangepakt, want daar heb ik eigenlijk tot op heden nog altijd geen terugkoppeling van gekregen.
Ik krijg hier ook door, in C staat er in het reglement elk bebouwd onroerend goed, en dat zou dan implementeren, dus ook die appartementen, et cetera, daar sowieso onder vallen.
In de definitie staat er verwezen wat een gebouw voor.
Als die allemaal tegelijk, wilde u micro nog eens aanzetten en nog eens eraan?
Ja, bij de definities staat er verwezen naar wat een gebouw kan inhouden en dan meer gedetailleerd wat daar dan mee bedoeld zou zijn. Bijvoorbeeld een appartement, studio, opsomming is niet limitatief, denk ik.
Raadslid Schierhoff.
Ja, dat zou zeer goed zijn, moest dat zo zijn. Zouden wij dan ook een overzicht kunnen krijgen met de entiteiten die momenteel op de lijst van leegstand?
Als dat effectief zo is en zo wordt toegepast, dan kan ons amendement vervallen. Want we hebben daar gereden twijfel voor, maar die kan weggenomen worden.
Ik denk dat u die kan opvragen bij de financieel directeur of bij de algemeen directeur.
Ja, ik zou graag dan de lijst krijgen met een overzichtje van wie er, welke adressen er opgenomen zijn op de lijst van leegstand.
Ik denk wel dat dat iets is dat er inzage gaan moeten gebeuren. Ik weet niet of dat verspreid gewogen wordt.
Dus, ja, geen enkel probleem, schepen. Dan kom ik die graag in kijken.
Als u het zegt, eerst even woord vragen aan Mikko, want ik zie hier 5 vingers omhoog gaan. Nog een opmerking hierbij? Raadslid Van Linden eerst nog?
Nee, om de technische opmerking van schepen Meivis. Appartement wordt in het reglement in de definities 1 keer vernoemd, maar dat gaat over leegstand bij nieuwbouw. Maar er zijn natuurlijk meer appartementen dan enkel bij nieuwbouw.
Als ik even mag verduidelijken, het gaat over de verwijzing in de definities van de gebouwen. Wat er bedoeld wordt onder een gebouw, daar staat ook verder toegelicht welke woonvormen, zal ik dat maar noemen, daaronder vallen. Maar ik neem jullie suggestie zeker mee dat er moet bekeken worden dat het reglement ook wordt toegepast zoals het bedoeld is in ieder geval.
Als jullie nu effectief formeel verklaren dat het de bedoeling is, we kunnen komen inkijken, dat we de bevestiging hebben, dan zeg ik dat nu het amendement kan vervallen.
Laat u iemand nog iets toevoegen?
Ik wou iets vragen. Dan heb ik misschien iets om toe te voegen, dat zullen we even zien. Maar ik vind iets met uw muis bewegen, denk ik. Ik zie bij de vrijstellingen, dus van leegstandheffing zijn vrijgesteld, en dan wordt daar een hele opsomming gemaakt. En dan zie ik de woning of het gebouw die eigendom is van de woonmaatschappij, hadden wij nu niet gezegd, in een ver verleden, dat daar de woonmaatschappijen ook leegstand dienden te betalen. Is dat hier nu per ongeluk ingeslopen om dat gestemd te krijgen in de hoop dat niemand het gezien heeft? Of was dat in het verleden niet het geval? Ik denk dat die vraag ooit nog eens gesteld is geweest aan Schepen Vingerhoeds. Als ik zeg het, het kan zijn dat mij ouder worden, dat mijn verstand mij in de steek laat, maar gezien de knikkende toestemming...
U had dat daar correct aan. Inderdaad, in het verleden hebben we toegevoegd dat zij niet vrijgesteld zouden zijn. Deze wordt er terug een vrijstelling verleend, omdat het in zee een belasting is van onszelf. We zijn veranderd van maatschappij. Ik denk dat we de kans moeten bieden om hier versneld actie te maken. En dat doen we niet door ze op dit moment zwaarder te gaan belasten. Dat sluit niet uit. Als er geen actie wordt ondernomen, dat we het reglement hier terug zullen brengen en zullen aanpassen. U kan daar misschien niet mee akkoord gaan, maar dit is het voorstel dat voor ligt.
Een moment, de schepen De Wever wil nog eventjes toevoegen. Kan zijn toevoegen aan het debat of een vraag of een opmerking.
Als u ziet, puntje 11... verwijst naar de Vlaamse wooncode. En in dat puntje, artikel nummer 11, maar ik zeg het, kan het nu niet allemaal opzommen, moet eens kijken. Als u dat volledig gaat opzoeken, dan wordt woning gedefinieerd, onder andere appartementen. Dus ik denk dat alles ondertussen opgenomen is door de definitie in artikel 11 voorzien.
Goed. Als de terminologie is uitgeklaard, zijn er nog andere bemerkingen?
Over die woonmaatschappij. Denk inderdaad, op het moment dat we zijn begonnen met die belasting ook te heffen op de woonmaatschappij, zaten we natuurlijk in een andere toestand dan vandaag. Dan zaten we met een ideale woning waar dat we geen grip op hadden, die dat eigenlijk de boel maar wat lieten verkrotten zonder veel visie en waar dat we ook geen bestuurders mee hadden aan de tijd. Nu kan ik alleen maar zeggen, effectief, daar geef ik Schepen Meivis gelijk, we zouden daarbij wijze van spreken onze bestuurders er nogal in woonkade er nogal makkelijker van afbrengen. Ik heb vorige legislatuur tegen het einde van de legislatuur nog gepleit om effectief die vrijstelling voor de woonmaatschappij te voorzien, omdat wij nu effectief vragen, maak die huizen aan de Assenstraat en de Parklaan, maak die leeg om daar aan dat project te beginnen. Dat duurt een beetje. Dat duurt ook soms een beetje omdat de mallenmolen hier op het gemeentehuis rond vergunningen en dergelijke wat traag gaat. Dan is het niet alleen onrechtvaardig, maar voor die maatschappij ook financieel heel moeilijk om daar etelijke tienduizenden euro's te moeten gaan betalen hier aan de gemeente. Ik denk vooral, en dat is aan mij een oproep, dat onze bestuurders in woonkade hun verantwoordelijkheid moeten oppakken, en ik heb daar alle vertrouwen in. Ten eerste dat die projecten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. En ten tweede dat als er toch ergens een onverantwoorde leegstand is buiten of binnen dat projectgebied, dat daar wel direct wordt op ingegrepen. Ten meer, wat we wel hebben gezien, als het gaat over een belasting op ongeschikte of onbewoonbare woningen, daar zit de woonmaatschappij wel in vervat en dat lijkt mij heel terecht. Een woning leeg laten staan omdat je ze gaat renoveren of omdat ze afgebroken wordt, is logisch. Een woning onbewoonbaar laten worden. Dat hebben we dit jaar al gezien. Dat zou echt niet mogen. Dus mij lijkt, of ons lijkt dit wel een logische evolutie.
Laat u het nog zien.
Ik volg de redenering wat betreft de projecten waar vernieuwing moet zijn. Maar dit is gewoon carte blanche. De woning of het gebouw die eigendom is van een woonmaatschappij. Dat is zuiver carte blanche. Definieer daar dan de gebieden bij waarvoor dat je een vrijstelling voorziet. Maar toch niet op deze manier. Want alleen ja, en het is gewoon dat je in zit met kapitalistische maatschappijen, Schepen van Linden. Dat is een beetje vreemd. Dat is een beetje vreemd gezien uw signatuur. Maar we gaan... Ik nam bijna met een zakdoek toen dat je zei van die maatschappij, we gaan die toch niet op extra kosten jagen. Ja, alle gekheid op een stokje. Als er nu maatschappijen zijn die de mensen uitmelken, dan zijn het toch wel die maatschappijen die op de kap van de zwakkeren in de omgeving. Zelfs denken ze nog dat ik een partijkaart heb gekocht. Dat de zwakkeren van de omgeving, dat die daar het slachtoffer van zijn. Dus ik vind eigenlijk reglement oké. Ik vind alleen jammer dat dat zinnetje erin staat. En nu ga ik hier dan amenderen. Ik zou graag hebben dat de zin... Dus we gaan even kijken. Ja, ik zou graag de paginanummer geven... algemeen directeur, maar dit is een document dat niet genummerd is. Dus paragraaf 2 van de leegstandheffing, punt 10. Ik amendeer dat die zin eruit wordt geschrapt.
Goed, dan wordt het de stemming voor het amendement van raadslid Mostien opgemaakt. Waar zit Kools? Alles in orde? Wil u graag een pauze? Wil u eventueel een pauze? Nee? Dan kan u voor of tegen het amendement van raadslid Mostien stemmen of zich onthouden.
Dus voor alle duidelijkheid, dat gaat over het schrappen van de vrijstelling voor de woonmaatschappij.
Ja.
Vier ja, 17 nee.
Was een verwachte uitslag. Ik dank de andere drie ja-stemmers. Er zijn hier blijkbaar maar vier mensen die effectief begaan zijn met de leegstand en het feit dat de ideale woning daar carte blanche krijgt. Het had nochtans een mooie bron van inkomsten geweest.
Goed, we gaan... Daar nu niet verder op ingaan, wel dan nog de stemming op het oorspronkelijke punt, de belasting op leegstaande woningen en gebouwen.
Zeventien ja, vier onthouding.
Zo komen we bij punt 7, belasting op motoren, hefvermogen en drijfkracht.
Ja, ook hier hebben we verder gewerkt op wat er was en hebben een indexatie voorzien. We gaan wel kijken in loop van de legislatuur in hoeverre dat we deze belasting kunnen herbekijken, omdat die nogal vrij archaïs is. Maar daar gaan we ook onze tijd voor nemen de komende jaren.
Wat zit dat dan?
Ja, u voelde mij al komen, hè, want het is de achterliggende reden van deze belasting is dat om inkomen te genereren, is het om te sturen. Maar vooral ook, opnieuw komen we bij die belastingplichtigen. En deze ja, is de bijzonderste, of durf ik zeggen, van allemaal. Hè. Daar staat, de belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de motoren exploiteert of er tijdens de referentieperiode daadwerkelijk gebruik van maakt. Ongeacht of hij eigenaar van de motoren is. De eigenaar van de motor is hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting wanneer deze niet wordt betaald door de exploitant of gebruiker. Dus stel, en dat gebeurt wel eens, je leest een stevig industrieel toestel. Wie wordt er in die moment gehouden te betalen? Zelfs zover de leasemaatschappij, als ik dit correct interpreteer, wat ik denk ik doe.
De, wie daadwerkelijk gebruikt, dat is degene die betaalt.
Nee. Uw volgende artikel zegt, uw volgende alinea zegt, de eigenaar van de motor is hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting wanneer deze niet wordt betaald door die gebruiker. Dus als die gebruiker niet betaalt, gaat het zelfs bij die leasemaatschappij halen.
Schieten u? Dat is het principe van hoofdelijkheid dat hier wordt ter discussie gesteld of niet. En het is niet... Allee, je weet het verschil tussen gehouden zijn en hoofdelijk gehouden zijn.
U mag het
dat dacht ik al. Dus zegt hij inderdaad, dus als, eigenlijk zijn er met twee gehouden. Hè. Bijvoorbeeld Stefan en uzelf, meneer Staalboom, geeft letterlijk en figuurlijk een klets rond Christine haar oren. Dus stel, u wordt met beide veroordeeld tot betaling van 25.000 euro schadevergoeding. In een principe van hoofdelijkheid, dan mag Christine eigenlijk kiezen of dat ze u laat betalen of Stefan laat betalen. Stefan zegt wel dat jij het moet betalen. Hè. Maar u heeft op dat moment ook een recht om het gedeelte dat u betaald heeft, eventueel ook van Stefan terug te vorderen. Dat is juist het specifieke van die hoofdelijkheid. Dus met andere woorden, gelijk dat hier staat... Oh man, gelijk dat... Mag ik eens even zien waar je bent. Gelijk dat hier staat, is in eerste instantie heb je de gebruiker. En het is als de gebruiker niet betaalt, gaan we eigenlijk in tweede instantie naar de eigenaar moeten gaan. De eigenaar krijgt door dat principe van hoofdelijkheid het recht om dat terug te vorderen van een andere. En daarom staat dat verschil erin met hoofdelijk aansprakelijk. Allee, ik vind dat logisch, maar het is niet omdat het bij mij logisch klinkt dat het logisch overkomt. Oei. Moet ik het afzetten? Sorry.
Ja, nu, uw toelichting is duidelijk, is helder, is effectief dat principe. Maar hier, waar hef je op? Dat is op industriële machinerie. Dat weet ik dan vanuit mijn professionele achtergrond, dat er zeer weinig, maar zeer weinig bedrijven eigenaar zijn van effectieve industriële machinaties die hen toelaten om hun werk te doen. Ik heb het niet over de juridische kant, ik heb het over de wenselijkheid, of dat je dat daar dan... En over ook gewoon de praktische uitvoerbaarheid, ik hou er nu vanuit dat we daar nog nooit zijn tegengekomen, dat dat niet betaald wordt door het bedrijf dat het daar is, maar u weet, reglementen die hoeven correct te zijn, dat weet u beter dan ik zelf. En de rechtszekerheid is zeer belangrijk. Vandaar dat ik daar graag een boompje wilde over opzetten en weer al ook heb bijgeleerd. Maar ik denk dat we goed moeten onderscheiden. Als gemeente wil je hier inderdaad ook mee sturen en mee doen wat dat daar de achterliggende reden van is. En dat dan zo correct mogelijk verwoord wordt. En ik dacht dat dit het... platform was om daarover te discussiëren.
Goed. Kunnen we stemmen op punt 7?
Als de discussie is afgerond, dan zou ik graag tussenkomen. Hey, ik heb u horen zeggen, schepen, dat die belasting op drijfkracht herbekeken wordt. Ik meen mij te herinneren, maar u was er niet bij, maar een aantal in deze zaal wel. Dat was ook bij aanvang van de verkiezingen, waren alle fractieleiders uitgenodigd op het VBH. En dan vroeg daar een bepaalde industrieel, die niet woonachtig in Emixum, hey, zoals veel van die industriëlen. En die zegt, ja, die belasting op drijfkracht, dat is inderdaad wel achterhaald. Ik meen mij nog te herinneren dat ik daar toen op geantwoord heb, hoe wilde dan dat we ze noemen? Dat kan toch geen bedoeling zijn, hè? We hebben hier niet zoveel industrie niet meer. Degene die hier zitten, die gaan blijven, want verkassen dat kost toch te veel geld. Maar gaan die bron van inkomsten nu toch niet laten varen, want ook de industrie, desondanks de vele vruchten die we ervan plukken, zijn er ook heel wat inwoners die daar hinder van ondervinden. Dus ik vind dat we daar ook rekening mee moeten houden. Iedereen mag zijn steentje bijdragen, dus zeker de grote kapitalisten ook. Subiet, gaan ze nog denken dat ik een communist ben. Hè? Dat is voor alle duidelijkheid niet het geval, maar ieder zijn is niks te veel. Ik denk dat sommige verkiezingspartijen zeggen, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat vind ik hier nu schoon van toepassing, dus ik hoop dat die belasting niet gaat verdwijnen. Dat je ze een andere naam geeft, dat kan ik nu nog wel verstaan.
Oké, laat ons stemmen voor punt 7. Over punt 7 bedoel ik dan dus.
...18 ja, 3 onthouding.
Dankjewel. Dan komen we bij de belasting op nachtwinkels.
Het is een verderzetting van de belasting.
Daar vragen over?
Ja, collega's, daar is een beetje mijn vraag wat het doel daarvan is. Is het om overlast te verminderen, om meer veiligheid te creëren of eerder naar regisseren van het handelsapparaat toe? Let op, eigenlijk duidelijk stellen. Wij willen zeker sturen op leefbaarheid en veiligheid, maar we willen toch ook de nuance maken dat nachtwinkels niet per definitie een probleem met zich meebrengen van veiligheid, al zijn we zeker niet blind. Hè. En het reglement dat veronderstelt effectief impliciet dat een opening overlast met zich meebrengt en dat zulke aanwezigheden problemen zijn. En nog eens, we zijn niet blind, we denken hè, dat we daar effectief mee kunnen op sturen. En daarom zien we hier ook een opportuniteit en een kans om eigenlijk samen met hen de maatschappelijke functie te ondersteunen. En willen we graag ook hier een amendement aan toevoegen, zodat we deze belasting koppelen aan kwaliteit. En ik verduidelijk mij, hè, wij zouden hier graag, en het amendement zal voor zich spreken, heel graag een stukje in toevoegen, waarin dat zij maatschappelijke rol opnemen, dat zij daarvoor gewaardeerd kunnen worden, wanneer zij een constructieve, structurele samenwerkingen met politie, met de binnenwerkingen en met andere spelers in het maatschappelijk veld opzetten. Ik stuur u het amendement door, zie ik, want mijn dingetje is aan het draaien. Ja. Nee, de internetverbinding is vandaag weinig stabiel.
Ja, minuutje.
Ja, ik zal van de tijd maar even gebruik maken. We willen hiermee vooral die uitbaters ook meer stimuleren om de samenwerking met de gemeente aan te gaan, actiever te melden. Zij zijn ook ogen en oren wanneer de rest van de gemeente al braafjes in hun bed ligt. En we denken dan ook als zij inspanningen leveren om daarin actief mee te spelen, dat we dat kunnen belonen. En ook voor alle duidelijkheid, zij die dat weigeren of niet die meestappen, ja, die hoeven uiteraard niet beloond te worden en zullen het volle tarief blijven betalen. Maar ik denk dat het amendement duidelijker is.
Ja, het komt eraan. Ik zie nog druifkracht.
Nieuw artikel 4, korting voor veiligheids- en overlastpreventie, in te voegen naar het artikel over het tarief. Dus artikel 4, korting voor veiligheids- en overlastpreventie, nachthandelaars die actief samenwerken met de lokale politiezone, onder meer door het frequent en tijdig melden van incidenten, deelname aan structurele overlegmomenten, het opvolgen van veiligheidsrichtlijnen, komen in aanmerking voor een korting van 10% op de verschuldigde belasting. Nachthandelaars die aantoonbaar deelnemen aan een buurtinformatienetwerk of een door de gemeente erkend gelijkaardig initiatief komen bijkomend in aanmerking voor een korting van 10%. De deelname wordt jaarlijks bevestigd door de BIN-coördinator of de politie. Puntje 3. Nachthandelaars die proactieve maatregelen nemen om overlast te beperken, zoals het zichtbaar afficheren van gedragsregels aan klanten, het aanbrengen van extra verlichting of camerabewaking met inachtneming van de privacywetgeving, het tijdig reageren op buurtklachten of meldingen, komen in aanmerking voor een bijkomende korting van 5%. De totale korting bedraagt maximum 20% van de verschuldigde belasting. De korting wordt toegekend op basis van een jaarlijkse verklaring op eer, aangevuld met bewijsstukken. De politie en BIN-coördinatie bezorgen aan de gemeente een jaarlijkse lijst van actieve deelnemers.
U ziet, het kadert een beetje in onze visie dat belastingen moeten dienen om gedrag te sturen en wensbaar gedrag te belonen. En vandaar in het kader. Uiteraard, de voorstellen die we doen, die percentages dat we doen, ook die staan open voor discussie, voor een wederamendement.
Ja. Is er overleg gewend?
Ik heb begrepen dat het voor ons kan. Maar ik zou wel het reglement nog eens helemaal willen zien, zodoende dat de subjectiviteit eruit is. Dus ik zou toch nog wel even daar een tweede lezing van willen, als het kan. Kunnen we het in deze uitstellen naar einde van de gemeenteraad? Dat we straks even een pauze nemen en dan er even...
Dan mag u naar het einde van de raad, dan mag u naar volgende week als u meer tijd nodig hebt.
Oké, laten we deze dan volgende week dan meenemen. Ja.
Amendement en stukje dan ook uiteraard worden verdaagd naar volgende week. Raadslid Moski.
Ja, over hoeveel nachtwinkels gaat het eigenlijk? 3, dan is er te weinig gebudgeteerd. Dan moeten de cijfertjes eens nakijken ook. Ah, de korting zit er al in. Excuus. Nee, alle gekheid op een stokje. Zijn het er 3? Want u hebt 3.250 euro gebudgeteerd in 26. Dat doet mij vermoeden dat het er 2 zijn. Ik dacht dat ook, maar... De overkant weet misschien meer dan ik, hè, collega.
Nee.
Dat kan misschien...
Goed.
Toch twee?
Twee. Het punt wordt dus vandaag naar volgende gemeenteraad komen bij punt 9, belasting op private stortplaatsen. Daar vragen? Ja, laat je het handen.
Ja, een aantal vraagjes, maar vooral de start. Wat is een private stortplaats? Het reglement verwijst enkel naar vergunde oppervlakte, maar het definieert niet wat een private stortplaats precies is. Ik heb wat opzoekwerk gedaan en volgens de Vlaamse regelgeving kan dat gaan over terreinen waar tijdelijk of permanent afval wordt opgeslagen, waar grondverzet of tuinopslagplaatsen, afgebakende zones of bedrijventerreinen en restproducten van bouwwerven. Dus ik zou graag willen weten, ja, wat valt daaronder? Is dat alles? Hoe moeten we dat zien? Want het is wel een beetje moeilijk om zonder definitie een reglement aan te nemen. Het creëert opnieuw een beetje rechtsonzekerheid en zeker hierin willekeur in toepassing.
Niet met twee tegelijk, alsjeblieft.
Ja, deze last op de private stortplaatsen gaat over bedrijven die een eigen terrein ter beschikking hebben om hun afval te storten. Ah, ja, zo is het in ieder geval opgesteld en de intentie. En ik denk dat de term private stortplaats, dat deze correct gehanteerd wordt. Ik weet niet hoe welke meer.
Precies, er zijn ook al onze reglementen, belastingreglementen specifiek nagekeken door GDNA. Dus als zij het er zo hebben ingezet, gaan we ervan uit dat het correct staat voordat het er nu in staat in het reglement.
Als ik mij niet vergis, is er ook maar één plek waar we dit op heffen. En ook daar hebben we nog nooit een opmerking over ontvangen dat zij te kennen geven dat zij niet onder deze term zouden vallen.
Ja, ik kan het misschien interpreteren als wel lastig, maar ik wil vooral bijleren. Hè. En dat kan dat jullie weten wat dat erachter zit. Maar evengoed iemand die enkel groen afval op een ding heeft, dat is anders dan dat dat een milieuschadelijk product is of zelfs een gevaarlijk product. Dus daarin wou ik wat achterhalen. Ik kan natuurlijk moeilijk de vraag stellen, in de gang kan ik dat zelfs misschien wel doen, hè. Wie dat dan is, wil ik niet gaan. Ik wil het ook niet onmogelijk maken, maar ik wil vooral weten, ja, een private stortplaats, ik denk dat het best is dat het toch omschreven wordt, net omdat als er morgen wel een tweede komt, ja, hoe ga je die dan belasten? Je zegt, deze reclameert niet, als niet gegeven, dat er een andere dat niet doet. En dan gaat anders moeten terugkomen om belastingreglement aan te passen. En dan denk ik dat je ook juridisch onzeker bent.
Misschien nog kort. We krijgen ook wel regelmatig aanvragen voor overslag van afval. We zijn aan het water gelegen. Dit reglement laat ons ook wel toe, deze belasting laat ons ook toe om daar dan op te treden. Dus ik denk dat misschien net de definitie ruim houden hier meer toelaat biedt om toekomstige problemen te vermijden.
Goed, dan
mag ik nog heel kort, Schepen Meijvis. Je hebt wel bepaalde belastingen die daar in die aard zitten om vervuiler en die producten. Daar wordt meestal ook naar verwijzen dat industriële of commerciële mensen zijn. Een private stortplaats, misschien is dat juridisch fout van mij, maar ik interpreteer privaat niet als als commercieel. Maar als u mij de garantie geeft dat het volledig in die zin is dat het wordt toegepast vandaag, dan geloof ik u op uw woord.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming voor punt 9, private, belasting op private stortplaatsen.
...21 ja-stemmen.
Dankjewel, algemeen directeur. Dan zou ik graag 10 minuten pauzeren... aangezien verschillende mensen mij aangeven dat het nodig is. Tot zo. We gaan terug van start... met punt 10. Punt 10 betreft de belasting op... tanks en vergaarbakken en bekkens. Raadslid Koos verlaat de vergadering om 21:55 en wij gaan verder met punt 10, belasting op tanks en vergaarbakken. Zijn daar vragen bij?
Ook gewoon een indexatie.
Wij hadden daar inderdaad ook vragen bij, maar ik zal het even voor mij nemen. Het was inderdaad ook de vraag daar om te bekijken of dat mogelijk is om daar een onderscheid te maken tussen iets dat een zekere milieudruk met zich meebrengt of een tank met een inhoud die dat onschadelijk is. En ik denk dat wij daar ook, of ik ben er zeker van, dat wij daar ook een amendement voor hadden voorbereid. Maar ze staat op de laptop van raadslid Talboom. Het amendement voor de tanks en vergaarbakken.
Amendement voor de tanks en vergaarbakken. Ik weet niet of de... nu krijg ik het ook al. Raadslid Van Linden, ook de inleiding heeft gegeven, zeer kort gelijkaardig aan, gebruikt het om te sturen, milieugewijs of niet, hebben we ook daar een amendement voor klaargemaakt. Omdat, zoals je dit nu bekijkt... dat daar opnieuw geen onderscheid zit tussen wat dat er in die tanks of in die vergaarbakken zit.
De virtuele duif is onderweg.
Ik zal het voorlezen terug. Invoeging nieuw artikel 1 bis. Definities. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder 1 niet gevaarlijke stoffen, water, regenwater, neutrale vloeistoffen, voedingsmiddelen en andere stoffen zonder risico volgens VLAREM. 2 standaardstoffen, industriële vloeistoffen of vaste stoffen die niet onder gevaarlijke stoffen vallen. 3 gevaarlijke stoffen, stoffen die onder VLAREM-indeling gevaarlijk, ontvlambaar, toxisch of corrosief zijn. 2. Vervanging van artikel 2. Differentiatie naar risico. Artikel 2. Tarieven. De belasting wordt vastgesteld op basis van de aard van de opgeslagen stoffen. 1. Niet gevaarlijke stoffen, 0,20 euro per kubieke meter. 2. Standaardstoffen, 0,66 euro per kubieke meter. 3 gevaarlijke stoffen, 1,20 euro per kubieke meter.
Ja, dankjewel. Dan, als er geen opmerkingen zijn, dan kunnen we stemmen voor het amendement als het is geprogrammeerd. Over het amendement als het is geprogrammeerd. 1 minuutje geduld. Stemmen nu voor, tegen of onthouden het met betrekking tot het amendement?
Nog één. Ah, niet waar. Sorry.
Ja. De, als dat met een raadslid minder is, ook het totaal aantal stemmen is eentje minder.
7 ja, 2 onthouding, 11 nee.
Dankjewel. Dan kunnen we verder gaan met het gewone geprogrammeerde agendapunt 10. Ik kan daar al voor stemmen, over stemmen. Nog één stem uit te brengen.
Achttien ja, 2 onthouding.
Dankjewel. Zo komen we bij punt 11, belasting op tweede verblijven. Toelichting aan schepen verdiend.
Ook die is aangepast en geïndexeerd.
Raadslid Talboom?
Ja, een vraag en een bezorgdheid. De vraag is, hoeveel tweede verblijvers tellen we eigenlijk zo momenteel in Emiksen?
Ja. Wie gaat er het antwoord geven?
Voorlopig wordt er naar 7 een document gestuurd voor in.
Dan de bekommernis, die gaat erover. We hebben dat ook gelezen in de krant en ook in het meerjarenplan. Nog niet zozeer concreet. Dus we moeten daar een beetje misschien vooruitlopen op de zaken. Maar dat er plannen zijn om van de paviljoentjes, als we die kennen, om daar ook zorgunits van te maken. Wij zouden graag ergens de garantie zien dat mensen die daarin verblijven, ja, of dat die daaronder niet vallen, wanneer dat op een gegeven moment zou zijn. Er wordt wel verwezen in het reglement dat dat bestaat, dat het voorlicht wordt lichtelijk verwezen, maar we hebben eigenlijk geen goed zicht over hoe permanent of hoe dat we dat moeten interpreteren, wat er zal komen. Als we ons daar geen zorgen moeten over maken, des te beter. Maar dat is een bekommernis die dat we hebben, dat we weten niet wat jullie daarvan plan zijn, maar als die worden ontwikkeld, dat die er zeker niet mee ondervallen. Ik denk dat mensen die daar zo'n verplaatsing maken om zorg te verdienen, dat die daarvan uitgesloten moeten zijn. Ik zie knikken dat dat het geval is.
Ja, het is de bedoeling voor die zorgunie is dat die mensen hun domicilie daar komt en dat die er effectief gaan wonen.
Oké. Okay. En dan ook een tweede, en ik weet niet of dat in de gemeente vandaag het geval is, maar ik heb wel weet van een collega die in een gelijkaardige situatie verkeerde, weliswaar in een andere gemeente, die hebben op een gegeven moment een bijzonder statuut van co-ouderschap opgenomen, waarbij dat de ene partner een week in een huis woonde, de andere week kwam de andere partner er wonen, maar die stond wel degelijk daar op een gegeven moment, de domicilie was daar anders, en die hebben, hoe dat is ingefluisterd, ik weet het niet, maar wel een aanslagvoet voor tweede verblijf gekregen, een van die twee partners. Nog eens, ik denk niet dat het vaak aan de orde is, maar of dat we daar ook een zekerheid kunnen hebben dat dat niet het geval is.
Enfin, mijn idee erover is dat die mensen dat toch op zichzelf op een goed moment een verklaring hebben afgelegd dat ze daar een tweede verblijf hebben. Want in principe komt je op de lijst van leegstand en dan kun je een bezwaar indienen dat je geen leegstand is, maar je een tweede verblijf hebt. Dus ik versta het eigenlijk niet zo goed. Dus
Ja, ik ook niet. Ik weet ook niet waar dat kwam. Ik heb vooral, het was ook niet in onze provincie, hè, maar ja, okay. Het is wel degelijk gebeurd. Als dat bij ons door andere systemen uitgesloten is, dan geen enkel probleem. Dan zijn wij gerustgesteld.
Oké, dankjewel.
Ja, u zei net dat er 7 zijn, maar ik zie dat er 10 gebudgeteerd zijn. Zit er dan nog in de pijplijn, of?
Dat is de raming die opgemaakt is.
Ik vind dat eigenlijk... ik zou die raming naar beneden stellen. Hè. Ik vind dat heel grof, dat als de getallen lager liggen, dat je dat hoger gaat inschatten. Ik bedoel, je kunt een beetje voorzichtig... Ja, kom hè. Zeg, voorzitter, daar krijg ik het van. Ik ben aan het praten en dat is een onder onske. Beetje respect naar het raadslid, vraag dan een schorsing, hè. Of bereid u goed voor, zodanig dat je niet om de 5 botten moet konkelfoezen, hè. Daar krijg ik het van. Het is misschien een 2e keer of een 3e keer dat u hier zit, dus u kent de spelregels misschien niet, maar ik heb vernomen dat u van een andere gemeente komt. Ik weet niet of dat daar respect voor de gemeenteraad van toepassing was. U knikt ja. Ah, wel, dan zou ik dat ook graag krijgen. Hè? Zeg dan na mijn vraagstelling, we moeten even overleggen, maar niet terwijl dat ik aan het redeneren ben of aan het praten ben dat er tussen komt. Of dat je wellicht te konkelfoezen. Dat is zo onrespectvol en dat, in de lijn van al die onrespectvolle behandelingen die wij hier als raadslid al gekregen hebben, dat is een druppel, hè. Misschien moeten we in navolging van een bepaalde andere gemeente, waarvan de naam mij nu ontglipt, maar onlangs door de oppositie werd gevraagd om Agentschap Binnenlands Bestuur is binnen te sturen, moeten we dat hier ook maar eens doen. Hè? Dat er op die manier dan toch wat respect komt voor ons. Want het zit niet tot hier, het zit niet tot hier, het zit tot hier. Hè? En het is niet de eerste keer vandaag dat ik dat zeg.
Zijn er nog opmerkingen over dit punt?
Nee, ik had graag een antwoord op mijn vraag.
Op uw vraag waarom dat het naar boven is gebudgeteerd.
De raming is de raming die gemaakt is en we gaan ervan uit dat het er meer gaan worden.
Goed, dan kunnen we stemmen over punt 11, belasting op tweede verblijven. Nog 1 stem te gaan.
Ja, 2 onthouding.
Dankjewel, dan komen we bij punt 12, belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen.
Ja, dus hier gaan we verder de strijd tegen leegstand en verwaarlozing aan. En wordt die belasting vastgelegd op 4.000 euro eerste jaar, 8.000 euro tweede jaar, 12.000 euro vanaf het derde jaar.
Geen vragen, opmerkingen, toevoegingen? Dan kunnen we stemmen. Punt 13. 12. Ja, 12, ja, sorry. 12, belasting op verwaarloze woningen en gebouwen.
Ja, stemmen 2 onthouding.
Dankjewel. Dan hebben we punt 13, belasting op verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk.
Ja, wij zien hier ten opzichte van vorige legislatuur is dan in functie van het stimuleren van de lokale middenstand een 2e jaarlijkse gratis bedeling geven voor lokale handelaars uit Hemiksem.
Zijn daar vragen, opmerkingen toevoegen? Laat u het maar zien.
Ja, ik wil even toch eens terugkomen op dat vorige punt. Jullie hebben mij er straks gezegd dat de sociale woonmaatschappijen bij dit reglement niet uitgesloten of vrijgesteld zijn. Allee, ja, bon. Ik stel dan vast dat dat een flagrante leugen is, hè. Ja, sorry dat ik nog eens even terugkom op het vorige punt, voorzitter, maar het ging wat snel. Wederom geen paginanummer, dus ik zou zeggen zoek het uit, maar bij de vrijstellingen punt 6 staat dat de sociale huisvestingsmaatschappij vrijgesteld is. Allee, strijk hoeveel in het beliegen van de raadsleden? En dat kan ik niet verkeerd verstaan hebben, hè. Dat is nog maar een paar minuten geleden.
Genoteerd, dan gaan we...
Nee, niet genoteerd. Ik zou willen weten waarom dat men mij daarstraks, de voltallige gemeenteraad, het publiek heeft voorgelogen door te zeggen dat bij deze belastings- of bij dit retributiereglement de sociale huisvestingsmaatschappijen niet vrijgesteld zouden zijn. Nee, u heeft die niet gemaakt, Schepen-Verbeek, dat is correct. Maar ze is wel gemaakt geweest. En anders moeten we de bandopname er even bij halen.
Ik denk dat ik de opmerking heb gemaakt en ik had het over de opzendteamen. Dat is punt 15, opzendteamen ongeschikte en onbewoonbare gebouwen. En daar is geen vrijstelling voorzien voor de woonmaatschappij.
Maar hier bij die verwaarloosde woningen is dat wel het geval. Dus ik zou graag dat punt terug ter stemming brengen. Want ik was in de veronderstelling dat ik niet voorgelogen ben geweest en dat die vrijstelling hier niet in zat.
Goed, u wilt punt 12 laten herstemmen?
Als dat punt 12 was, is dat punt 12 terug herstemmen, ja. Ja.
Ik herformuleer de vraag. Is dat mogelijk, algemeen directeur? We gaan het eerst eventjes technisch voorbereiden en dan nog eens duidelijk stellen.
Ik geef in op gemeenteraadsbesluit 12. Akkoord met herstemming, ja, nee of onthouding. Hè? Elf mensen akkoord, twee onthoudingen, zeven nee. Dus we gaan opnieuw stemmen voor agendapunt 12.
Voorzitter, mag ik even? Voor agenda punt 12 stel ik dan een amendement voor dat die vrijstelling geschrapt wordt voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Goed, dan stemmen we eerst voor, tegen of onthouden voor het amendement om de vrijstelling, die bepaling eruit te laten. Dus nu kan u over het amendement stemmen.
Eén ja, twee onthouding, 17 nee.
sorry, dan komen we bij het oorspronkelijke stuk 12. Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen. En ik kan nu over het punt stemmen.
Ja, 3 onthouding.
En komen we zo bij punt 13, belasting op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Zijn daar toelichtingen, vragen, opmerkingen, toevoegingen? 13. Niet, dan kunnen we daarvoor stemmen. Nog één stem te gaan.
Ja, 2 onthouding.
Dankjewel. Dan komen we bij punt 14. Opcentime op de door het slaapsgewest gegeven heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Daar toelichtingen, vragen, opmerkingen, toevoegingen. Niet, dan kan u daarover stemmen.
Ja.
Dankjewel. We komen bij punt 15. Opcentime op de door het Vlaams gewest gegeven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen. Geen opmerkingen. Dan kan zo dadelijk de stemming worden geopend. Ja, u kan stemmen. Zo komen we bij de uitslag.
20 ja-stemmen.
Dankjewel. En bij het laatste punt over de opcentime, namelijk die op onroerende voorheffing. Geen opmerkingen, dan kan daarover gestemd worden. Ah, excuseer, een opmerking aan raadslid Taalboom.
Beste collega's, deze opzintiemen die treffen eigenlijk alleenstaande het hardst. Terwijl we het allemaal over eens zijn dat een eigen woning de beste investering is die iemand kan maken. En als gemeente kunnen we dat aanmoedigen of compenseren door een eerlijke vermindering voor alleenstaanden te doen. Dat gaat niet op de opcentime, op de onroerende voorheffing zelf. Die is immers een lineaire belasting. Dat geldt hetzelfde percentage zonder onderscheid. Het is het KI dat daar het onderscheid maakt tussen hoeveel er betaald moet worden. De Vlaamse regelgeving die laat ook geen differentiatie toe binnen de opcentime. Niet per gezin, niet per inkomensgroep en geen kortingen binnen het tarief zelf. Maar de gemeente kan wel een aparte belastingvermindering of een korting of een premie invoeren naast die opcentime om bepaalde doelgroepen, waaronder dus alleenstaande of in oudere gezinnen, een kleine steun in de rug krijgen. En die techniek die wordt al in verschillende gemeenten, zoals Mechelen en Leuven, niet toevallig waar vooruit in het bestuur zit, gebruikt. Dus hadden we hier niet echt een amendement, maar eigenlijk een toevoeging aan dit reglement in gedachten, waar we een compensatiepremie voor alleenstaanden wilden voorzien, waarbij dus de gemeente gewoon dezelfde opcentime blijft heffen, maar jaarlijks een kleine korting voldoet aan wie voldoet aan een sociaal criterium. Dus dat staat volledig los van de gewone inning. Dat valt perfect te motiveren wat ons betreft, aangezien vooral in staande die elektriciteit even duur is als die is voor mensen die er met twee wonen. Ze hebben dezelfde huur- of afbetaling, dat kan nu nog een eigen keuze zijn, maar ook dezelfde gemeentelijke belastingen worden geholpen. En niet één, niet twee personen, maar één persoon. Dat is de redenering daarachter, waarbij wij dus het voorstel willen doen om als aanvullend addendum aan dit artikel in toe te voegen een invoering van die compensatiepremie dus voor alleenstaande en in oudergezinnen. Die zou bedragen in ons voorstel €50 per jaar voor alleenstaande en €75 voor een oudergezinnen. Het komt de gemeenteraad uiteraard toe om de hoogte van die bedragen vast te stellen. Daar horen een aantal voorwaarden bij en een aanvraagprocedure. En ik zou dus ook met jullie goedkeuring, ik weet niet, voorzitter, of u mij dat toestaat om dit als een addendum aan dit reglement te brengen, ofwel dat ik nog moet maken dat ik een nieuw voorstel uitschrijf dat voor middernacht bij u toekomt, zodat we dat volgende week op de raad kunnen behandelen. Ik laat het, ik kijk het even aan jullie hoe dat jullie dat willen zien behandelen, maar dat komt er aan.
Is dat er een reactie van de schepen van Financiën?
Ja, voor de onroerende voorheffing. Allee, is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Dat is 15% van onze ontvangsten. We gaan hier nu voor 2026 daar geen wijzigingen op maken, maar ook dit is iets wat we in de loop van 2027 wel kunnen bekijken.
Oké, dan ga ik ons voorstel insturen als een punt op de dagorde dan voor volgende week. Dan hebt u ook vanaf morgen de tijd om er al naar te kijken. Ik heb u gehoord dat u dat dan niet zal invoeren, maar dan hebben we daar opnieuw de mogelijkheid om iets te zien. En dan kun je misschien ook al terugkoppelen naar de modaliteiten of de hoogte daar. Dan doen we het op die manier. Ook volgende week een beetje op de zaken vooruitlopen. Waar dat we kunnen, zullen we ook proberen de singeltoets, zoals dat heet, in te voeren.
Ook sowieso, het is de bedoeling nog altijd van het college om die commissies te blijven organiseren, alleen in deze, hebben we het ook bij de vorige gezien bij de rekening dat er bepaalde dingen dubbel gebeurden, vandaar dat de keuze is gemaakt om twee gemeenteraden te maken, zodat iedereen tegelijkertijd geïnformeerd wordt en ineens kan beslissen. Dus het is ook sowieso de bedoeling dat er terug een commissie A zal zijn. Dat zal waarschijnlijk dat in een andere samenstelling zijn. Maar waar dat ook wel het debat over de belastingsreglementen, die jullie per strak hebben gezegd, waar dat debat kan gevoerd worden ten gronde. Hè. Dus de bedoeling moet echt zijn van die commissies om op de lange termijn te kijken en niet om zaken te beslissen binnen de maand, bij wijze van spreken. Dus daar, ook daar toch wel even een correctie op daar straks. Dat is ook goed dat het afgesproken is dat dat verder gaat verlopen.
Schepen, ik ben het daarmee eens, maar een meerjarenplan legt toch net en de grote lijnen vast. Deze retributies zijn daar, deze belastingen zijn daar inherent aan gekoppeld. Het lijkt me toch logisch dat we die opmerkingen hier formuleren op dit moment, gezien dat we er geen andere mogelijkheid toe gehad hebben. Wat dat daar de oorzaak van is, dat laat ik dan nog in het midden. Maar graag daarin, en u merkt ook dat we graag ook meedenken en effectief met voorstellen en verbetersuggesties komen. In ieder geval, we zullen het nu bezorgen en dan zien we verder. En heel graag die commissies, u weet dat we daar een grote voorstander van zijn en van blijven. We zullen daar zien wanneer die zullen doorgaan en wij zullen alvast aanwezig zijn dan.
Dankjewel. Dan gaan we nu de gemeenteraad schorsen om de... Excuseer, ja. Nu was ik zelf te snel. We moeten inderdaad nog stemmen over punt 16 op centieme op onroerende voorheffing.
...18 ja-stemmen, 2 onthoudingen.
Dank u wel. Dus we schorsen de gemeenteraad van 10 december. Bij punt 17 vinden we het vaststellen van het meerjarenplan. Dat de uitvoering is toegelicht en wat de vragen zijn beantwoord zijn. Dus daar kan u voor stemmen. Nog één stemmer gevraagd.
17 ja-stemmen en dus opnieuw unaniem voor.
Dankjewel, algemeen directeur. Punt 18 betreft een visietekst van BOA-decreet. We stellen voor dit te verdagen naar de gemeenteraad van volgende week, zodat we kunnen... Moet daar over gestemd worden voor te verdagen?
Nee,
akkoord. Dan komen we bij punt 19, de nieuwe samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang. Zijn daar vragen over? Nee, dan kan daar over gestemd worden. 19. Dankjewel. Dan komen we ook nog bij de vernieuwde statuten LOK. Geen vragen, dan kunnen we ook daarvoor stemmen. 20. Ja.
Zeventien ja stemmen.
Prima, dan komen we bij de bijzondere algemene vergaderingen, om te beginnen die van Vlotter van 17 december 25, vaststellen mandaat en goedkeuren agenda.
Wacht even, ja.
Ja, de stemming wordt aangemaakt.
Nog één stem.
Nog een stem.
16 ja, 1 onthouding.
Dankjewel. Punt 22, de bijzondere algemene vergadering van Waterlink van 18 december. Vaststellen mandaat en goedkeuren agenda. 22. U kan stemmen.
Zestien ja, één onthouding.
Dankjewel. Tot slot van de BAV's agenda punt 23. Pietpa, 19 december 25, vaststellen mandaat en goedkeuren agenda. U kan stemmen.
Zestien ja, één onthouding.
Dankjewel. Dan komen we bij de rondvraag voor de gemeenteraad. Zijn daar bemerkingen? Nee, dan komen we op punt 25, nog een vraag van vooruit, over de communicatie over de overname van de vakantieopvang door Helen. Raadslid Tambo.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik zal het kort houden. Er is gecommuniceerd naar de ouders van de kinderen die school lopen in Hemiksem. We kregen op een gegeven moment wat vragen van ouders die probeerden in te schrijven voor de krokusvakantie. Sommigen onder hen die namen zelfs initiatief om heel lang te bellen. En dat ging dan meer bepaald over ouders die wel in Hemiksem woonden, maar hun kinderen nog geen school meer liepen of geen school liepen in Hemiksem. En omdat de krokusvakantie reeds vroeg valt volgend jaar, zaten zij met wat vragen. Dus van daaruit kwam onze vraag. Waarom dat dan nog niet gebeurd was, of, en vooral ook wanneer het wel zou gebeuren. We snappen wel dat dat in de overdracht mee zit, maar als ze betalen uiteindelijk ook gemeentebelastingen, zijn ook inwoners van Hemiksem. dachten we wel dat de gemeente daar ook mee in kon communiceren. We hadden dat enerzijds verwacht in de decembereditie van Hallo Hemiksen, maar dat zal al in druk geweest zijn, vermoed ik, dus dat was wat jammer. Een bijkomende vraag was ja, of dat jullie kunnen garanderen, dat zal dan in de directe lijnen met Helan moeten gebeuren, dat al en iedereen ook wel tijdig die vakantieopvang tijdens de krokusvakantie kan aanmelden, mochten daar toch nog mensen zijn die door de mazen van het net vallen of dat nog niet weten. En dan puur een informatieve vraag ook, hè, nu dat we al wat verder staan in die fase waar dat er ook de infodagen geweest zijn, gisteren nog één, of dat jullie weten hebben hoe slecht dat die inschrijvingen lopen. En we weten dat ook de gebruikers vandaag zich opnieuw moesten aanmelden, of dat dat vlot verloopt of dat daar toch nog harder moet op ingezet worden om iedereen mee te krijgen. Niet dat wij ervan uitgaan dat dat niet opgelost geraakt, maar de tijd dringt ook daar wel als het wordt vastgehouden. Dus vandaar nog een paar korte vragen voor u schrijven.
Dank u wel. Jullie vraag is binnengekomen 4 december en dan was er op vrijdag 28 november al een brief aan de scholen bezorgd. Dat was zowel een brief van de gemeente als een brief van Helan die daarbij zat. En ze hebben dan ook nog een mail naar alle ouders gestuurd. Dus op dat moment was er al gecommuniceerd naar de ouders van de scholen natuurlijk. Maar dan op vrijdag 5 december werd dan ook nog een nieuwsbrief naar alle burgers van Hemiksem verstuurd. En waar dit nieuwsitem in was opgenomen. En dan in de Hallo Hemiksem, dat kon nog niet, omdat dus de overeenkomst pas op 18.11 was goedgekeurd, dus we konden dat nog niet. Dus die is op 17.11 naar een drukker verstuurd en dan kon dat natuurlijk er niet ingezet worden. Hè. Dus hier stond nog een vraag, kan het college garanderen dat de ouders tijdig de mogelijkheid zullen krijgen om de kinderen aan te melden voor de krokusvakantie? Ja, dat kan, want ik heb dat vandaag nog nagevraagd. 5 januari komt daar reserveringsmoment voor de krokus zichtbaar. En dan kunnen ze vanaf 12.01 inschrijven gedurende 7 kalenderdagen. En dan is dat volgens de voorrangsregels. Maar ze kunnen vanaf 12 januari dan ook nog inschrijven voor de vakantiekampen. Dat is dan via iActive. Hè. We hebben vandaag ook nog, ik had nog een mail gekregen van Helan zelf, voor uw bijkomende vragen. Dus het zit zo, dus dat kinderen die zich nog niet ingeschreven hebben via die inlichtingenfiche, dat die kinderen, dus zij hebben alle gegevens van ons doorgekregen van de kinderen die vroeger ingeschreven waren. Dus elk kind krijgt sowieso een QR-code. Moest dat kind nog niet ingeschreven zijn en ze bieden het kind aan, dan kan het toch opgenomen worden in de opvang. Maar wij vragen wel met aandrang, we gaan dat ook nog eens vragen aan de ouders, om de inlichtingenfiche wel in te vullen. Dat is heel belangrijk, zeker voor allergieën of aandachtspunten, kinderen met speciale noden en dergelijke. Dus dat wou ik nog even meegeven.
Hey, dank u wel. Scherp, ik wil even toevoegen dat die ouders die ik aan de lijn heb gehad en die dat dan telefonisch contact hadden met Helan, die werden wel al door Helan voortgeholpen en die kinderen zijn ook ingeschreven al voor die krokusvakantie. Ja, dus die hebben mij daar ook de bevestiging van gegeven. Die waren ook zeer te spreken over de dienstverlening dat er vanuit Helan aan hen daar gebracht is. En ik denk ook dat die papa, dat die ook nog anderen kende en dat ook ging doorgeven. Nu, dat klopt, hè, er is gecommuniceerd naar de ouders en het stond in die nieuwsbrief. Maar ik denk dat ook niet iedereen dat leest, maar ik ben ervan overtuigd dat bij de volgende nieuwsbrief, waarin dat we niet alleen nieuwjaarswensen, maar ook een mooie afscheidsboodschap van onze burgemeester gaan lezen, dat dat misschien ook nog wel nuttig is om in alle kanalen, zeker bij die start, dat toch nog eens te zetten. En als er mogelijkheid is, en er is nog een kleine ruimte in een Halloweenixum van januari dan weliswaar, dat daar toch nog eens naar verwezen kan worden wat dat die mogelijkheden zijn. Want ik vrees dat niet iedereen dezelfde moeite gaat doen om zelf eens te bellen naar Helan of wat dan ook. En ik denk dat je kan hierover niet voldoende communiceren. En ik merk te zelf hoeveel zenuwachtigheid dat er daar niet is. Die wil de zekerheid dat ze voor die vakantieperiodes niet verlof moesten nemen of andere zaken regelen. Maar bedankt voor uw toelichting.
Dankjewel voor jullie vragen. Iedereen bedankt voor de geleverde inspanning.